Goedemorgen allemaal. Ik wijs weer even voor het begin op de boekentafel. Er is een nieuwe brochure uit. De tekenen der tijden. Die kunt u kopen voor 3 euro. En u weet ook wel, voor het abonnee zit er ook een lijst. Als u meeneemt hier, schrijf dan even uw naam op. Dan weet ik dat u bent geweest en dat u meegenomen hebt. Anders stuur ik komende week u er nog eentje per post, omdat dat niet de bedoeling is. Verder ligt er ook een lijst, die kunt u meenemen, dus een overzicht van alle brochures die er verschenen zijn. Er waren verschillende mensen die erom hadden gevraagd, omdat ze het wel eens thuis willen vergelijken, wat ze nu wel hebben, niet hebben. Dus neem rustig die lijst mee, ik hoop dat ik er voldoende heb. Goed, dan gaan we starten vandaag met het vervolg op de Bijbelstudie over de eindbestemming van de mens. En u weet dat we in de afgelopen tijd hebben stilgestaan bij alles wat de orthodoxie daarover leert. En ja, we hebben uitgebreid daarbij stilgestaan dat men een voorstelling daarvan maakt dat ongelovigen voor eeuwig verloren zijn, dat ze zullen gaan naar de hel, waar ze voor altoos eeuwig zullen worden gepijnigd. Zelfs na het sterven is dat direct eigenlijk al het geval. Dan verwijst men naar die gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. En ook in de toekomst is dat het geval nadat men is veroordeeld voor de grote witte troon. We hebben gepoogd om ook alle teksten en alle ideeën die men daarover heeft, om die te toetsen aan de Bijbel. Er zijn dus nu 4 brochures over verschenen. Te beginnen bij: heeft de mens een onsterfelijke ziel? Want dat gelooft men dan, dat de mens onsterfelijk is, dat zijn ziel onsterfelijk is en alles wat daaraan vastzit. We hebben de brochure gehad: waar zijn de doden? Verder: vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats? En nu de laatste: de tekenen der tijden. En doordat wij zo in zijn gegaan op alle tekstplaatsen die de orthodoxie ook aanvoert om dat maar te onderstrepen en te bewijzen, zijn wij toch ook, heeft ons dat ook scherp gemaakt, om ook al die tekstplaatsen die ze aanvoeren in een juist profetisch licht te gaan zien. En dat heeft ons er onder andere toe gebracht om eens heel stringent te kijken naar de profetische reden van Matthäus 24, 25, waar juist teksten in voorkomen die de orthodoxie gebruikt over de eeuwige pijniging en de eeuwige straf, enzovoort, enzovoort. Dat heeft ons heel veel geleerd over aanverwante onderwerpen, ook voor de toekomst. Er zal nog 1 brochure aan worden toegevoegd, eigenlijk het onderwerp waar we de afgelopen keren bij zijn stilgestaan. Die brochure zal heten Het Laatste Oordeel. Is het een laatste oordeel? Oh ja, en hoe ziet dat er dan uit? Nou, daar hebben we uitgebreid bij stilgestaan. Maar daar verschijnt dus ook een brochure over. Ik ben ongeveer met 80% klaar. Ik moet nog 1 hoofdstuk schrijven. En daarna moet ik nog gecorrigeerd worden. Dus ik ben bang dat ik het niet red om voor de aanstaande keer die brochure af te hebben. Maar goed, die krijgt u dan wel. Volgend jaar ongetwijfeld. Toegestuurd. Deo Valente, DV, zo de Heere wil. Als we een switch gaan maken, dat willen we vandaag doen, willen we niet meer kijken naar de orthodoxie. Dat hebben we uitvoerig behandeld en u kunt ook dus totaal in 5 brochures uitgebreid lezen en ook uw gedachten erover laten gaan, dat ook toetsen aan de schrift. Willen we nu kijken naar wat er als een reactie op die leer die de orthodoxie naar voren heeft gebracht van de hel met zijn eeuwige pijniging, wat er als reactie op is gekomen, wat bekend geworden is als de leer naar algezoening. En ik heb in de eerste brochure al geschreven dat ook wat dat betreft ik het absoluut niet eens ben met die leer naar algezoening. Het is een leer die eigenlijk wordt genoemd universele verzoening. Zo is die leer naar voren gebracht. Deze leer die houdt in dat in het algemeen aan het einde van de eeuwen al wat God geschapen heeft tot hem verzoend zal worden, zodat hij zal zijn alles in allen. Ik denk dat ik het zo netjes verwoord, wat die leer leert. Hè? Dat alles wat God geschapen heeft, en het maakt niet uit wat, uiteindelijk tot een verzoend zal worden, zodat hij alles en in allen zal zijn. In Nederland is die leer echt bekend geworden als de alverzoeningsleer. En ik moet zeggen, ik heb best begrip voor dat mensen die als het ware zich een voorstelling gaan maken van wat de orthodoxie en de protestantisme naar voren heeft gebracht. Dat er dus in de eeuwigheid miljarden mensen, ergens in Gods nieuwe schepping, er dus miljarden mensen gekweld worden, gepijnigd worden, in de hel. En dat niet voor een week, en dat niet voor een jaar, maar voor miljoenen jaren, voor miljarden jaren. En dat zijn dan miljarden mensen. Maar als je niet tot de kerk behoort, dan ben je voor even verloren. Zal God zo echt omgaan met een mens? Ik heb er eens best wel begrip voor dat die mensen zeggen van nee, dat kan niet waar zijn. En inderdaad, dat is ook iets zo. Dat hebben we gezien. Dat zit anders in elkaar. Maar moet je dan stappen in de alverzoeningsleer? Want dat is de theorie die er rechtlijnig tegenover staat. En veel mensen huiveren daar ook weer van terug. Maar weet je dan niet precies hoe ze dat moeten plaatsen? Ja, je kan rustig zeggen dat vanaf William Tyndale, die heel bekend geworden is in Engeland van zijn vertaling van de Bijbel, er vele gerespecteerde schrijvers zijn geweest, ook in het protestantisme, die openlijk hun ontevredenheid hebben geuit over die traditionele orthodoxe ideeën omtrent de leer der hel met zijn eeuwige hellestraf. Ja. Het was de heer Knoch die die alverzoeningsleer, die alverzoeningstheorie, eigenlijk nieuw leven heeft ingeblazen. Hij is eigenlijk de ontwerper van de alverzoeningsleer, zoals die ook bekend is in Nederland. Hij is bekend van onder andere de concordante vertaling. Hij gaf ook een blad uit, Unsearchable Riches. En hij is ook in Amerika best wel bekend. Er zijn vele vormen van alverzoeningsleer. De een gaat daar verder mee dan de ander, maar hij ging het verst. Hij ging zelfs zo ver dat hij sprak over het volledige herstel tot God van zelfs ook Satan, van demonen, van gevallen engelen en van elk lid van het menselijk ras. Alles. En ook iedereen. Elk schepsel, al wat God geschapen heeft, zal tot hem verzoend worden, zodat hij alles in allen zal zijn. Deze theorie, universele verzoening, is eigenlijk niets meer van een nieuwe ontwikkeling van de oude leer van Origenes, die de eerste verdediger was, ook de eerste verkondiger was van die leer van het herstel van allen tot God. In de alverzoeningsleer van Knoch, die in Nederland dus bekend is, ja, daar vind je ook heel wat oude filosofieën terug, die je bij de Griekse wijsbegeerte ook vindt. Over goed en kwaad. Dat zit er nogal in vermengd. Dat is eigenlijk onbijbels, maar ik heb er al eens over geschreven in die brochures. Is God de schepper van goed en kwaad? En vooral in de alverzoeningsleer gaat men daar echt de Griekse wijsbegeerte achterna. Ook over de aard van het universum, het bestaan van God en alles wat er aan vast zit, het fatalisme. Daar is zijn alverzoeningstheorie nogal van doortrokken. Knoch heeft één groot voordeel. En dat is namelijk zijn vertaling. Zijn eigen vertaling van het Nieuwe Testament. Oftewel de concordante vertaling. En die gebruikt hij ook om zijn theorie te kunnen staven. Dat is onmiskenbaar zo. En als u wel eens met alverzoeners gesproken hebt, en ik zeg nu alverzoeners, en ik weet als een alverzoener in de zaal zit, als ze dan meteen maar weer zo flauw zijn, dat ze zeggen, ja, er is maar één alverzoener, dat is God. Wij zijn geen alverzoeners. Maar ik versta dus onder alverzoeners en alle mensen die zo over alverzoeners spreken, dat dat mensen zijn die de theorie van Knoch aanhangen. Die de alverzoeningstheorie huldigen. Maar als u wel eens met zulke mensen gesproken hebt, dan kunt u ook, dan weet u wel dat ze dan ook direct spreken over dat je de Bijbel concordant zou moeten vertalen en dat alle vertalingen dat niet doen en niet concordant zijn, enzovoort, enzovoort. Vele volgelingen in de theorie van Knoch over de alverzoeningsleer, die geven ook aan zijn vertaling van het Nieuwe Testament, de concordant version, geven zij alle autoriteit die je eigenlijk alleen maar aan het Bijbelse origineel zou moeten geven. Alleen maar aan de grondtekst in het Grieks en de grondtekst in het Hebreeuwse Oude Testament, daar zou je eigenlijk alleen maar die autoriteit aan moeten geven. Maar zij zijn ervan overtuigd dat deze vertaling, die concordante vertaling, de ware vertaling is van het Nieuwe Testament in hun taal. En ze hebben het idee dat deze vertaling onfeilbaar is. En ze worden daarin zelfs gesteund door Knoch zelf, die ook beweert dat de waarschijnlijkheid van een fout in zijn vertaling 1 op de 100 is. En de meeste volgelingen van Knoch, alverzoeners, accepteren vaak zonder enige tegenspraak deze claim die Knoch legt op zijn vertaling. Maar broeders en zusters, als die vertaling, de concordant version, foutloos, zo goed als foutloos zou zijn, waarom zijn er dan in de editie 1930 en de editie 1944 honderden wijzigingen doorgevoerd? Als die vertaling zo foutloos of bijna foutloos zou zijn, onfeilbaar. De concordante vertaling ken ik. En ik kan alleen maar zeggen dat de concordante vertaling, de concordant version, nog een Bijbelvertaling is naast die van de NBG, naast die van de Statenvertaling, naast die van de Leidse vertaling, de Obbert en Brouwer vertaling, de Petrus Canisius vertaling, de Wiedenbordius vertaling. En dat blijft nog alleen maar bij de Nederlandse vertaling. Het is één van de vele vertalingen. En op sommige plaatsen is het een goede vertaling en op sommige plaatsen is het ronduit een slechte vertaling. Kijk, op sommige plaatsen is bijna niet te voorkomen als je de Bijbel gaat vertalen, dan is dat vertaald naar de alverzoeningsleer toe. En dat is natuurlijk niet te voorkomen. Als u de Bijbel zou vertalen in het Nederlands en ik zou dat doen, hoe gaan we dat doen? Dan lezen we in de schrift en dan zeggen we, nou, dit wordt bedoeld. En zo vertalen we ook de Bijbel. Begrijpt u dat? Vertalen is in feite altijd de Bijbel interpreteren, zoals je visie is. En zo schrijf je het op. En dan probeer je natuurlijk zo objectief mogelijk in te wezen, dat weet ik wel. Maar we hebben allemaal een visie hoe het eigenlijk zit, laten we zo zeggen. En het is niet te voorkomen dat je daarna ook vertaalt. Daarom, de Bijbel vertalen is interpreteren. En daarom is de concordant version alleen maar nog een Bijbelvertaling naast de vele andere. Die interessant is om te lezen hoor, maar dan moet je je goed realiseren. En niet denk je, die vertaling is onfeilbaar. Die staat op hetzelfde niveau als de grondtekst. Nee, de grondtekst is onfeilbaar. Je kan alleen maar die goddelijke autoriteit geven aan de grondtekst en nergens anders aan. Goed, genoeg gezegd over de concordant version. Ik begin met een vraag, de alverzoeningsleer. Mag u eens vragen? Leert de Bijbel alverzoening of alverlossing? Leert de Bijbel al verzoening of al verlossing? Ik wil zeggen, al verlossing, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nee, maar daarom mijn vraag. Al verlossing. Ik heb het expres zo genoemd, omdat al die mensen die zich daarmee bezighouden, bij het woord al verzoening, het altijd interpreteren als al verlossing. Is dat zo? is verzoening hetzelfde als verlossing? Nou, het kan eigenlijk niet, hè? Want de Bijbel gebruikt er twee verschillende woorden voor. En als blijkbaar de auteur van de Bijbel, de Heilige Geest, twee woorden gebruikt, en zelfs in het Grieks meerdere woorden, dat zullen we nog zien. Maar als hij zelfs twee woorden gebruikt, ja, dan zijn het ook twee verschillende dingen. Laten we dat maar eens gaan zien. We gaan naar Romeinen 5. Romeinen 5. En wel vers 10. Romeinen 5 vers 10. En er staat: want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu de verzoening ontvangen hebben. Lees het nogmaals, vers 10, alleen maar vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden doordat hij leeft. Is verzoening hetzelfde als behouden worden in deze tekst? Nee, dat is wel duidelijk. Verzoening is hier niet hetzelfde als behouden worden. Het zijn twee verschillende zaken. Verzoening is niet hetzelfde als verlost worden, als gered worden. Mag u vragen, wat komt zijn twee verschillende zaken? Dus, wat komt volgens Paulus eerst? Behouden worden of verzoend worden? Mag u het antwoord geven? Wat komt eerst? Behouden worden of verzoend worden? Ja, verzoend worden staat er, hè? Want als wij toen wij vijanden waren, waren notabene vijanden, vijanden van God, hè, wij gedroegen ons vijandig ten opzichte van God, wil daar niks met God te maken hebben, zo zit onze natuur in elkaar, zo eigenwijs zijn we. Want als wij toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij verzoend zijn, behouden worden, doordat hij leeft. Mag u eens vragen, moet je geloven om verzoend te worden? Moet je geloven om verzoend te worden? Wordt daar geloof gevraagd? Nee, er wordt geen geloof gevraagd. Want als wij toen wij vijanden waren, ik was zelfs een vijand van God, vroeg God aan mij geloof? Helemaal niet. Die verzoening ligt dus helemaal, is een zaak helemaal van God. Een zaak van hem. En wie nog meer, zijn zoon. Want, staat er, want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoons, en dat is niks aan ons gevraagd, dat heeft de zoon voor ons gedaan, in zijn dood, en de dood zijn zoons was er dus van nodig voor om wij die ons vijandig ten opzichte van God gedroegen, om ons met God te verzoenen. Nu dat zo is, nu dat een feit is, nu wij verzoend zijn, veel meer zullen we dan behouden worden doordat hij leeft. Nog een vraag. Moet je geloven om behouden te worden? Nou, daar is het antwoord op ja. Want als ik dat woordje behouden ook verder opzoek in Romeinen, dat woordje behouden worden, en ik ga naar Romeinen 10, hou je hand maar bij Romeinen 5 hoor, en dan gaan we naar Romeinen 10. Dan leest u daar die bekende tekst. Romeinen 10 vers 9. Romeinen 10 vers 9. Want indien gij met uw mond beleidt dat Jezus Heer is, en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult gij behouden worden. Dus voor de behouden worden, wat wordt er gevraagd? Nou, dan moet je met je mond belijden. Wat moet je belijden? Dat Jezus Heer is. Je moet in God geloven. Dat denken veel mensen. Je moet in God geloven. Ja, de demonen geloven ook in God. En ze sidderen. Daar schiet je niks mee op. Nee, want wat is er aan de hand? Je moet met je mond belijden dat Jezus Heer is. En met je hart moet je geloven. Wat geloven? Dat God hem uit de doden, tussen de doden uit, hè, op die derde dag, hè, heeft opgewekt. En als je dat met je mond belijdt en met je hart gelooft en de Heere Jezus als waar als Heer zo dient, zult gij behouden worden. En dan nog maar vers 10 erbij. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot behoudenis. Immers het schriftwoord zegt, al wie op hem zijn geloof bouwt zal niet beschaamd uitkomen. Hè? Enzovoort, enzovoort. En nogmaals, want er is geen onderscheid tussen Jood en Griek. Dat geldt voor ieder mens, immers één en dezelfde is Heer over allen, rijk voor allen, die hem aanroepen. Want al wie de naam des Heeren aanroept, zal behouden worden. Nogmaals, behouden worden. Nou, gaan we terug naar Romeinen 5. Vers 10. Want als wij toen wij vijanden waren met God verzoend zijn door de dood zijn zoon, zullen wij wilden nu wij verzoend zijn, behouden worden. En daar is wel degelijk geloof voor nodig. Doordat hij leeft. Want je moet geloven dus dat hij leeft. Dat hij uit de doden is opgewekt. En dat hij nu Heer is. De Heer is. Nogmaals maar een vraag. Hoe worden wij? Of liever gezegd, hoe zijn wij verzoend? Antwoord in de tekst. Door de dood zijn zoons. Hoe worden we behouden? Staat ook in de tekst. Doordat hij leeft. Wat blijkt hier nu uit? Is verzoening hetzelfde als verlossing? Nee, het zijn twee verschillende zaken. Verzoening is niet hetzelfde als verlossing. Een mens kan dus verzoend zijn, terwijl hij niet verlost is, niet gered is, niet behouden is. Begrijpt u dat? Uit deze tekst. Ja? Nou, dan zijn we klaar voor vandaag. Dan gaan we naar huis. Toch? Als eenmaal dat kwartje gevallen is, jongens, dan zijn we er toch. Dus kunt u tegen elke, iedereen die al voldoen is leer aanhoudt zeggen, nou kijk, hup, Romeinen 5 vers 10. Dat is de volgorde. En lees daar dan niet in het woordje verzoening, het woordje verlossing, zoals ze doen. En zoveel mensen denken. Ja, laten we maar in huis wachten. En u wil natuurlijk weten wat dan precies verzoening is, toch? Of niet? Ja, ja, u zit ook. U wil nog meer weten. Nou, laten we eens kijken. Ja, meer nog dus. Ik durf rustig te zeggen dat alle mensen door Christus dood verzoend zijn. Maar ik zeg er gelijk overheen, maar niet alle mensen zijn verlost. En dan ben je heel bijbels. Maar wat is dan verzoening? Gegrond op de dood van Christus. We moeten ons wel een schriftuurlijk begrip vormen van verzoening. Want anders gaan we door elkaar halen met verlossing. Ja, als je het woord verzoening gaat opzoeken in het Grieks, het werkwoord verzoenen, en het zelfstandig naamwoord verzoening, dan kom je tot een wonderlijke view in de concordantie, in de Griekse concordantie. Wie gebruiken dit woord? Alleen maar Paulus. Alleen maar Paulus. Alleen maar Paulus. En alleen maar Johannes. En alleen maar Johannes, samen met Lucas en ook nog Paulus. Wat is aan de hand? Er zijn een... Het woord verzoenen is katalasso. Katalasso. Het woord verzoening is katalage. En nog een keer kom je dat woord tegen als apokatalasso. En dat is dan vertaald met wederverzoenen.
Gaat u.
Maar u zult ontdekken dat er alleen maar iemand is, één iemand is die die woorden gebruikt. En weet u wie dat is? Dat is de apostel Paulus. De apostel Paulus die gebruikt exclusief deze drie Griekse woorden. Niemand anders in heel de Bijbel. Alleen hij. Hij spreekt over kata alasso, wat vertaald is met verzoenen. Kata alage, dat betekent verzoening. En later gebruikt hij nog eens een keer het woord verzoenen. Maar dan doet hij er nog een voorzetseltje voor, het voorzetseltje apo. En gaat hij spreken over apo, kata, alasso. Niemand anders gebruikt deze drie woorden. Johannes, en ook Lucas en ook Paulus gebruiken nog een ander woord wat in het Nieuwe Testament is betaald door verzoenen. Dat is hilasmos. En hilaskomai. En hilasterion. Ik zal er een andere keer bij stilstaan. En wat de betekenis is van die woorden die in het Nieuwe Testament betaald zijn door verzoenen. En zoenmiddel. En verzoenen. Ik wil mij nu vandaag beperken tot die drie Griekse woorden die de apostel Paulus gebruikt dus. Kata alasso, kata lage en apokatalasso. En als je dan nog eens naar die drie woorden kijkt, dan valt je nog wat op. Dan denk je, hey, Paulus in zijn eerste bediening. En u weet langzamerhand wel wat zijn eerste bediening was, hè. Dat was de bediening van hem tijdens de handelingen. Dan gebruikt hij het woord katalasso, verzoenen. En katalage, verzoening. Terwijl als die eerste bediening van hem voorbij is. En hij voert zijn tweede bediening uit, die van de verborgenheid. Na handelingen 28. Dan spreekt hij alleen nog maar over apo, katalasso. Dat is vertaald door wederverzoenen. Ja, wat bedoelt die Paulus daar nou allemaal mee? Wat met de woorden verzoening en verzoenen is vertaald. In het woordje kata alasso, dat is een samentrekking van kata en alasso. Kata betekent naar. En er zit een beweging in. Van naar. Dat duidt eigenlijk op een beweging, kata. Een voorstelsel is dat. En alasso. Ja, alasso, wat betekent nou alasso? Nou, alasso betekent veranderen. In het woordje veranderen, in ons Nederlands woord veranderen, zit ook het woord ander. En ook in het woordje alasso zit het woordje alos, wat betekent ander. Dus als je dat woord kata alasso gaat ontleden en je zaagt daar het voorzetsel kata van af, dan hou je het woord alasso over, het werkwoord alasso, wat betekent veranderen, en ga je nog eens kijken naar wat het stamwoord is, dan is dat alles. En alles betekent ander, of andere. Zoek het maar eens op, Matthäus 5. Het is zeg niet dat je Matthäus 5 vandaag moet toepassen. Maar het is wel leuk om naar Matthäus 5 even te kijken. Matthäus 5. Vers 39. Oog om oog, tand om tand. Maar ik zeg u, de boze niet te weerstaan, doch wie u een slag geeft op de rechterwang, keer hem ook de andere toe. En de andere is alles. De andere wang. Ik heb hier een wang. En ik heb hier een wang. Het zijn eigenlijk twee dezelfde wangen. Ze zijn allebei van hetzelfde soort. Want in het Grieks heb je niet voor het woord ander, heb je twee Griekse woorden. Is goed om te weten. Het woordje alles en het woordje heteros. En heteros is ander, betekent ook ander, maar niet van hetzelfde soort. Namelijk andersoortig. Terwijl alles is van hetzelfde soort. Deze wang is gelijk aan die andere wang bij mij. Gaan we eens naar Matteüs 27. Daar word je, kom je ook alles tegen. Matteüs 27. Vers 42. Matteüs 27. Vers 42. Evenzo spotten de overpriesters samen met de schriftgeleerden en oudsten en zeiden: anderen heeft hij gered, zichzelf kan hij niet redden. Hij is Israëls koning, laat hij nu van het kruis afkomen en we zullen aan hem geloven. Anderen heeft hij gered, anderen, andere mensen, van hetzelfde soort waar hij ook van was. Hij was de zoon des mensen, maar hij was ook mens. Anderen, hij was van hetzelfde soort, heeft hij gered. Nogmaals een voorbeeld. In Lucas 5. Lucas 5. Vers 29. Vers 29, Lucas 5. En Levi richtte een grote maaltijd voor hem aan in zijn huis. En er was een grote menigte tollenaars en anderen die met hen aan tafel waren. Nou, nu staat er geen heteros, maar er staat alles. Als het heteros zou geweest zijn, nou, dan zouden er zeker een paar aliens zijn neergestreken. Dat is niet het geval. Het zijn allemaal mensen die daar aan tafel zitten. Alles. Ook heel mooi is om te zien, Johannes 10. Daar zijn vaak vragen over. Johannes 10, vers 16. Johannes 10. Vers 16. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. O, die moet ik leiden. En zullen naar mijn stem horen. En het zal worden één kudde, één herder. Nog andere schapen heb ik, die niet van deze stal zijn. Maar toch staat hier het woordje alles. En niet het woordje heteros. Alles slaat hier dus op dat het in feite schapen zijn van hetzelfde soort. Het gelovige soort. Ook al behoren ze niet, zijn ze niet van deze stal, de stal van Israël. Dus kijk naar heteros. Zoek maar eens op Matteüs 8. Dat is interessant, Matteüs 8. Maar wel vers 21, Matteüs 8. Vers 21. Een ander echter, een van zijn discipelen, zeide tot hem: Heere, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Hij is een discipel, maar die is toch blijkbaar, want het staat hier het woordje heteros voor ander, hij is niet hetzelfde als de anderen. Maar wat doet hij? Hij vraagt aan de Heere: Heer, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Hij is een beetje anders dan de andere. Dan welke andere nou die ervoor komt? Een schriftgeleerde. Vers 19. En er kwam een schriftgeleerde tot hem en zei: de meester, ik zal u volgen waar gij ook heen gaat. En Jezus zei tot hem: de vossen hebben holen en de vogels des hemels nesten, maar de zoon des mensen heeft geen plaats om het hoofd neer te leggen. Maar toch die schriftgeleerde, die was bereid om hem te volgen. Waar hij ook heen gaat. En de Heer laat de consequenties zien van zijn opmerking dat hij dat wil doen. Dat de zoon des mensen geen plaats heeft om het hoofd neer te leggen. Een ander echter, die in dezelfde geloofshouding stond als die schriftgeleerde, heteros. Een ander echter, een van zijn discipelen zei: de Heer, sta mij toe eerst heen te gaan en mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tot hem: volg mij en laat de doden hun doden begraven.
Vers 20.
Handelingen 1. Vers 20. En dat is daar de ledige plaats van Judas ingevuld door een ander. En u weet wel, ze hadden er twee. En het werd uiteindelijk Matthias. Dan staat er in vers 20. Want er staat geschreven in het boek der psalmen. Zijn plaats worden woest. Er wordt dus gekeken naar de plaats die Judas opengelaten had. Zijn plaats worden woest. En er zijn niemand die erop woont. En een ander nemen het op zich dat hij had. Er staat niet het woordje alles, maar het woordje heteros. Een ander neemt het op zich dat hij had. En hij zegt Matthias. En was Matthias van hetzelfde soort als Judas. Dus ook een dief. Ook iemand die de Heere Jezus zou verraden. Nee, zo was Matthias niet. Hij was heteros. Hij was anderssoortig. Ook Galaten 1, dat is de laatste tekst die ik dan behandel. Galaten 1, vers 6. Galaten 1, vers 6. Het verbaast mij dat gij u zo schielijk van degene die u door de genade van Christus geroepen heeft laat afbrengen tot een ander evangelie. En dat is geen evangelie. Ja. Er zijn echter sommigen die u in verwarring brengen en het evangelie van Christus willen verdraaien. Maar ook al zouden wij of een engel uit de hemel u een evangelie verkondigen, afwijkend van hetgeen wij u verkondigd hebben, die zijn vervloekt. Ja. Vers 7. U laat afbrengen tot een ander evangelie. Ja, heteros. Een evangelie van een ander soort. Van een andere origine. Die niet van de Here afkomstig is. Sommige mensen zeggen wel eens ja, want de apostel Paulus die heeft blijkbaar na de handelingen. Kwam hij toch met een andere boodschap, een andere blijde boodschap, een ander evangelie. Ja, hij kwam met een ander evangelie, maar van hetzelfde soort, alles. En deze mensen kwamen met een ander evangelie, heteros, van een, niet van hetzelfde soort. En die worden hier, ook al is het een engel uit de hemel, die worden hier vervloekt. Vers 9, gelijk wij vroeger reeds gezegd hebben, zeg ik thans nog eens. Indien iemand u een evangelie predikt, afwijkend van hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt. Goed. Alles. Het grondwoord in het woordje kata alasso. Alasso. Alasso betekent veranderen. Zoek er maar eens op in Handelingen 6. Toch maar wat. De Bijbel laten spreken, Handelingen 6, vers 14. Handelingen 6, vers 14. Want wij hebben hem horen zeggen, dat gaat dan over Stefanus. Wij hebben Stefanus horen zeggen dat deze Jezus, de Nazareër, deze plaats, en dan bedoelen ze de tempel, deze plaats zal afbreken en de zeden veranderen die Mozes ons heeft overgeleverd. Alasso. Ja, hier wordt hij dus beschuldigd dat hij predikt dat de Heer Jezus die plaats de tempel zal afbreken. Ze hebben met een half woordje gehoord wat de Jezus in Matthäus 24 in zijn profetische reden over de tempel zei, wat te maken heeft met de toekomst. Deze plaats zal afbreken en de zeden die Mozes ons heeft overgeleverd zal veranderen. Maar wat helpt ons dit? Het woordje kata alasso, wat bij ons is vertaald wel met het woordje verzoenen, betekent dus eigenlijk, zat er het woordje ander in. En alasso betekent veranderen. Zo is die hier ook vertaald. Veranderen. Als je naar Romeinen 1 gaat, kom je ook het woord alasso tegen. Romeinen 1. Vers 23. Er staat er in vers 23. Laten we beginnen in 22. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. Wat heeft de mensheid gedaan? En ze hebben de majesteit van de onvergankelijke God vervangen, alasso, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. Oftewel, de afgoden. De mens is gekomen tot afgoderij. En ze hebben de majesteit of de heerlijkheid, de doxa staat er eigenlijk in het Grieks, van de onvergankelijke God vervangen. Alasso, het wordt geen gelijk op een beeld. Vervangen. Nog een woord, Hebreeën, dat is weer anders vertaald. Het is niet alleen vertaald door veranderen en vervangen. Het is ook nog vertaald door verwisselen in Hebreeën 1. Hebreeën 1. En we moeten wel die teksten langs als we willen weten wat katten alasso precies betekent. Hebreeën 1, vers 12. Vers 12. Ik begin maar in vers 10. Gij Heere hebt in den beginne de aarde gegrondvest. En de hemelen zijn het werk uwer handen. Die zullen vergaan, maar gij blijft. En zij zullen alle als een kleed verslijten. En als een mantel zult gij ze oprollen. Als een kleed zullen zij ook verwisseld worden. Oftewel, alasso, verwisseld worden. Maar gij zij dezelfde, uw jaren zullen niet ophouden. Dus hier staat in feite dat wat er met die hemelen zal gebeuren, ze zullen als een kleed verslijten, zullen vergaan, als een mantel zult gij ze oprollen, als een kleed zullen ze ook verwisseld worden. Het is hier vertaald niet met alleen met veranderen of vervangen, hier is het vertaald met verwisselen. Dat woord verwisselen hadden ze ook beter kunnen gebruiken in 1 Korinthe 15. 1 Korinthe 15, noem maar op. Dat is de laatste plaats, tekstplaats die we hierin opzoeken. 1 Korinthe 15. Vers 51. Daar komt het woordje alasso hier in 1 Korinthe 15 twee keer voor. Dan staat er in 51... Zie, ik deel je geheimenis mede. Allen zullen wij niet ontslapen, maar allen zullen wij... Alasso, veranderen. Dan zouden we het beter kunnen vertalen met verwisselen. Want Paulus bedoelt hier aan de hand van 2 Korinthe 5 het overkleed worden. En we weten dat als dit zal geschieden bij die laatste bazuin, bij die komst van Christus, dat daar een geloofsgroep zal zijn die de Heere tegemoet zullen gaan in de lucht. En dat van deze geloofsgroep hier een geheimenis wordt geopenbaard, hè? Namelijk dat ze allen, dat we niet allen zullen ontslapen, maar allen zullen ze, Paulus zullen wij, veranderd worden. Eigenlijk worden ze overkleed. Hun kleed wordt verwisseld. Ze krijgen een verheerlijkt lichaam. Lees niet voor die wij in de betekenis van wij die hier zitten. Laat dit wij in vredesnaam in de tijd dat die wij is geschreven. Oftewel in de handelingen, maar dat weet je wel. Goed.
katalasso, katalage en apokatalasso wordt exclusief alleen door de apostel Paulus gebruikt. En het woordje alasso is dus opgebouwd, of katalasso is dus opgebouwd uit twee woordjes, kata en alasso. Kata betekent naar en geeft een beweging aan. Alasso betekent veranderen, vervangen, verwisselen. Het geeft dus een verandering aan. Dat is het woord hoe het vertaald is met het woord verzoenen. Er is iets veranderd. Er is iets verwisseld. Ten gevolge van een actie die God deed. God deed dat. Op grond van de dood van zijn zoon. Ja, zo lazen we dat, hè, in 2 Korinther 5, in Romeinen 5, laten we daar maar naartoe gaan. Romeinen 5, gaan we terug waar we waren. Romeinen 5, vers 10. Want als wij, toen wij vijanden waren, met God verzoend zijn, oftewel, kata alasso, een beweging, veranderd zijn ten opzichte van God, door de dood zijn zoons in een andere positie gekomen zijn, door de dood zijn zoons, zullen wij veel meer, nu wij in een andere positie gebracht zijn, behouden worden doordat hij leeft. En dat niet alleen, maar wij roemen zelfs in God door onze Heer Jezus Christus, door wie wij nu die verandering van plaats, die verwisseling van plaats ontvangen hebben. Want dat houdt verzoening in. Ja, als je dat woordje kata alasso in het Nieuwe Testament nagaat, weet je hoeveel keer dat voorkomt? Dat komt maar 6 keer voor. En het woordje kata alage, dat betekent verzoening, komt maar 4 keer voor. En steeds als je dat opzoekt, kata alasso, ontdek je dat het te maken heeft met het veranderen van een plaats. En Paulus gebruikt dus deze twee woorden totaal 10 keer. En hij gebruikt het alleen nog maar in die eerste bediening die hij had. Ga je kijken naar zijn tweede bediening, na de handelingen, dan komt er nog een woordje voor, het woordje apo. En ontdekken we het woordje apokatalasso, wat maar 3 keer in het Nieuwe Testament voorkomt. Wat vertaald is met wederverzoening. Als je nou die tekstplaatsen allemaal gaat lezen, dat zullen we nu niet vanwege de tijd doen, maar dat doen we misschien wel in de loop van de dag, gaan we al die tekstplaatsen langs, dan zult u ontdekken dat er steeds sprake is in die teksten, net zoals hier in Romeinen 5, dat er sprake is van vijandschap, en dat wat aan die vijandschap is gedaan, en als er geen vijandschap, geen vijanden meer zijn, als de vijand er niet meer is, dan is er vrede, er is iets veranderd, er is iets veranderd in de relatie waarin men eerst totaal van elkaar was vervreemd, die relatie is weer goed geworden. En er is ook een verandering, een verwisseling in positie op grond van de dood en de opstanding van Christus. En die verandering van positie is niet dat God zich veranderd heeft, maar dat de positie van de mens door God veranderd is, omdat hij kijkt naar de dood en de opstanding van Christus. Gods houding ten opzichte van de mens en de zondaar is niet veranderd, maar hij heeft wel op grond van de dood en de opstanding van Christus de positie van de mens veranderd. En men kan toegang verkrijgen. Tot wie? Tot God, om in gemeenschap met hem te komen. Verzoening is dus niet hetzelfde als verlossing, dat hebben we al gezien. Hij betekent het veranderd worden van positie waardoor verlossing mogelijk wordt. Het houdt in het toegang te krijgen om eventueel in gemeenschap met God te mogen komen. Verzoening is nodig, weet je waarom? Vanwege de vervreemding. Er is afstand gekomen tussen God en de mens, tussen God en de volken. En is de apostel Paulus, die als de apostel der heidenen, als de apostel der volken, mocht hij gaan prediken dat er nu volheid van genade is voor de zondaars, ook voor de heiden, en dat hij door de Heere volledig mag worden aanvaard. Zodat er geen verhindering, zodat er geen afstand en geen vervreemding meer hoeft te zijn van de mens tot God. En dat apostelschap, wat wordt genoemd de bediening der verzoening, is aan de apostel Paulus in de handelingen aan hem toevertrouwd. Verzoening rekent af met de vervreemding van de volkeren tot God. Verzoening rekent af met de vervreemding van de heidenen tot God. Die vraag over wat verzoening is, neemt ons in feite terug. En u moet u scherp worden en me proberen te volgen. De vraag over wat verzoening is, neemt ons terug naar de dagen van Abraham. Naar de dagen aan het begin van onze tegenwoordige aion waarin we leven. Die begon na de zondvloed. In de dagen van Babel. In de dagen van Noach. Wat geschiedde er na de zondvloed? Denk met me mee. U kent het. De zondvloed was voorbij. Noach met zijn zonen kwamen op een gereinigde aarde. Ze kregen kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen, gaan ze maar doen. De mensheid begon zich te vormen. Wat vind je daarom, net na de zondvloed in Genesis 10? Daar vind je een volkerentafel. Of niet? Hoeveel volkeren zijn er? Er ontstaan 70 volkeren. En was dat zo direct, na de zondvloed? Nee, want toen Noach en zijn familie op die gereinigde aarde waren ze één familie en ze spraken allemaal dezelfde taal. Er was maar één volk. En ging God met één familie alleen maar om en met de rest niet? Nee, niet waar. God ging met heel de familie van Noach om. En heel de familie van Noach zat in die ark. En kwam aan op die gereinigde aarde. Maar wat deed die familie van Noach? Nou, er was er één bij. Hoe heet die? Die heet Nimrod. Wat deed Nimrod? Nou, Nimrod, hè? En daar kan je heel wat over lezen en heel wat over studeren in de Bijbel, maar het komt erop neer. Hij was de stichter van Babel. En wat liet hij ook bouwen? Maar even heel kort gezegd. De toren van Babel. De toren van Babel. En wat zie je dan, direct na de zondvloed, als deze Nimrod samen met zijn vrouw, en uit de ongewijde geschiedenis weten wij wel de naam van die vrouw, dat is Semiramis, samen met zijn vrouw, wat deed hij? Met stichten van Babel. Hij stichtte daarmee niet alleen een stad, maar hij stichtte daarmee ook eigenlijk een godsdienst, die tegen God inging. Die als ware God de schuld van alles gaf. Ja. En daar kwam van alles bij. En hij bracht de mens tot afgoderij. En wat deed de Heer? De Heer die kwam kijken vanuit de hemel naar die torenbouw van Babel. En de opperste van die toren, waar moest hij in reiken? Tot in de hemel. Het was een poging van de mens in combinatie met Satan om in feite wat Satan eigenlijk altijd wil. En wat straks in die eindtijd ook gaat gebeuren met dat Babylon in de eindtijd. Dat was weer een herhaling van Babel van Nimrod. Om te trachten, als het ware, boven God uit te komen. Boven zijn troon. Uit de macht in die schepping te grijpen. En wat deed God? God die verwarde spraak. En zijn konden elkaar niet meer. De torenbouw werd gestopt, gestaakt. En al die volkeren verstonden elkaar niet meer en die verspreidden zich over de aarde. En dan lees je Genesis 10 over de 70 volkeren. Mag ik u wat vragen? Heeft God met één van die 70 volkeren, heeft hij daarmee nog gemeenschap vanaf dat moment dat zij zich zo gedroegen? Dat ze eigenlijk Romeinen 1, want dat is gebeurd met Babel, en dat gaat ook gebeuren met Babel in de toekomst, gaat hij maar naar Romeinen 1, want dat gebeurde er, Romeinen 1. Romeinen 1 vers 18. Dat is de Babel van Nimrod. Want toorn van God openbaart zich van de hemel over alle goddeloosheid en ongerechtigheid van mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Daarom dat hetgeen van God gekend kan worden in hen openbaar is. Want God heeft het hun geopenbaard. Want hetgeen van hen niet gezien kan worden, zijn eeuwige kracht en goddelijkheid, wordt sedert de schepping der wereld uit zijn werken met het verstand doorzien, zodat zij geen onschuldiging hebben. Immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt, maar hun overleggingen zijn nog niet uitgelopen en het is duister geworden in hun onverstandig hart. Bewerende wijs te zijn, zijn zij dwaas geworden. En ze hebben de majesteit of de heerlijkheid van de onvergankelijke God vervangen, alasso, door hetgeen gelijkt op het beeld van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en van kruipende dieren. In de dagen van Noach, Nimrod en Semiramis, de torenvrouw van Babel, kenden ze God. Ze wisten wie hij was. Nu God zijn handen van die volkeren afgetrokken heeft en hen heeft laten gaan, en zij in onwetendheid en in duisternis wandelen, ja, kan je niet meer zeggen, zoals hier, hè, in vers 18b, dat de mens de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt, moedwillig. Vers 19b, hè, want God heeft het hun geopenbaard. Vers 21, immers, hoewel zij God kenden, hebben zij hem niet als God verheerd of gedankt. Mijn buurman kent God zo niet, want hij is in duisternis. Maar een Nimrod en de zonen van Noach en heel die mensheid toen, die kenden God. Die waren notabene, hadden ze de zondvloed meegemaakt. Noach kende God en zijn hele familie. En ze verlieten hem. Die situatie keert in de toekomst wel weer terug. Naar de toekomstige Babylon. Maar je ziet hier dat er duisternis kwam in hun hart. Hoe? Omdat zij afgoden gingen dienen. Beelden. Van een vergankelijk mens, van vogels, van viervoetige en kruipende dieren. Vers 24. Daarom heeft God hen in hun hartstochten overgegeven aan onreinheid. Hij heeft zijn handen in feite van die 70 volkeren afgetrokken. En ze wandelen vanaf dat moment in duisternis. Vers 26. Daarom heeft God hen overgegeven aan schandelijke lusten. Enzovoort. Vers 28. En daar ze het verwerpelijk achten, God te erkennen, heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken om te doen wat niet betaamt. Ze wilden God niet erkennen. Nimrod wilde God niet erkennen. En velen met hem. En daarmee heeft God hen overgegeven aan een verwerpelijk denken. Vers 32. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, ze kenden God. En ze kenden zijn rechtseis. Ze kenden dat. Je kan niet zeggen dat ze het niet wisten. Ze wisten wat ze deden. Immers, hoewel zij de rechtseis van God kenden, namelijk dat zij die zulke dingen bedrijven de dood verdienen, doen zij ze niet alleen zelf, maar schenken ook nog een bijval aan wie ze bedrijven. Daarom zijt gij, o mens, wie gij ook zijt, niet te verontschuldigen. God heeft zijn handen teruggetrokken van die zevende volkeren. Hij had met geen enkel volk gemeenschap. Maar wat deed hij na Genesis 11? Wat deed hij in Genesis 12? Zoek op Genesis 12. Wat deed God? Genesis 12. Maar vanaf vers 1, na die hele geschiedenis van de torenbouw van Babel in Genesis 11. En de hele spraakverwarring. En het verspreiden van de volkeren, de 70 volkeren van Genesis 10 over heel deze aarde. Lees ik in Genesis 12 vers 1. De Heere nu zeide tot Abraham. Ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis naar het land dat ik u wijzen zal. Ik zal u tot een groot volk maken. Hé, een nieuw volk. Die niet tegenkomt in de 70 volkeren tafel. Ik zal u tot een groot volk maken en uw zegen en uw naam groot maken. En gij zult tot een zegen zijn. Ik zal zegenen wie u zegenen en wie u vervloekt zal ik vervloeken. En met u zullen alle geslachten, al die 70 volkeren, alle geslachten des aardbodems gezegend worden. Maar ik ga maar met één man verder. En ik verkies uit hem één volk. En Satan deed er alles aan om uit Abraham te zorgen dat er niet een volk uit geboren zou kunnen worden. Want al die vrouwen korten achter elkaar. Of het nou Sarah is, hè, of Rebecca is, ze kunnen allemaal geen kinderen krijgen. Het is steeds een handeling van God voor nodig om de baarmoeder te openen, zodat de bevruchting kan plaatsvinden. En een nakomelingschap is door Abraham, Isaac en Jacob. En zijn 12 zonen, het volk van Israël. En wat is Israël? In de Bijbel. Het volk van Israël. Het verkoren volk. Het uitverkoren volk. In één man. In Abraham. Is Gods kanaal van zegen. Voor de volken. Zo zit Gods plan in elkaar. Dat nam hij zich voor. En zal hij ook uitvoeren. Ook in de toekomst. En dan kwam de Heer Jezus. De Messias. En de tijd was daar waar alle profeten van gezegd hadden. En als de Heer, Jezus zich dan bekend maakt als de Messias, als de komende koning, en hij roept het volk van Israël, wat doet het volk van Israël? Ze wijzen hem af en ze lagen hem aan een kruis. De koning der Joden, de koning van het volk. En wat wordt er gedaan in de handelingen? Opnieuw, ten tweede malen, wordt aan dat volk gepredikt dat hier Jezus is, de Christus, de gezalfde, de Messias. En wederom beginnen ze in die handelingentijd, beginnen ze hem te verwerpen, hem af te wijzen. Ja, de mens, wat gebeurt daarmee dan met de mensheid doordat Israël zijn roepen niet verstaat en geen kanaal wil worden van die 70 volkeren? Wat doet dan God? God probeert dat volk tot jaloersheid te verwekken. Hoe? Door uit die heidense volkeren, uit die heidenen, de gelegenheid te geven dat heidenen mogen komen, mogen toetreden tot eigenlijk iets wat alleen maar bestemd is voor Israël. Ze mogen worden geënt op de olijfboom. En dan krijgen ze deel aan de saprijke, aan de rijke sappen van de wortel van Israël. Terwijl de zegeningen van het nieuwe verbond. Kijk maar eens in Handelingen 17, die situatie die daar is. Handelingen 17. Handelingen 17, vers 30. Wat was de prediking dan die Paulus mocht doen als apostel der volken? God dan verkondigt met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid heden aan de mensen dat zij allen overal tot bekering moeten komen. Let op die uitdrukking, met voorbijzien van de tijden der ontwetendheid. Waar stonden de volkeren? De volkeren, laat ik het maar zo met mijn menselijke taal zeggen, die stonden buiten de deur. Hadden die gemeenschap met God? Die hadden geen gemeenschap met God. Die wandelden in duisternis. En in onwetendheid. Terwijl Israël het licht had. En Israël was geroepen. De roeping van Abraham. En ze hadden de belofte. Ze zouden een groot volk worden. Zij waren enorm begunstigd. En dat was een enorm verschil met alle volkeren van deze aarde. God had alleen maar één gemeenschap. Met één volk. En wat had God met het volk gedaan? Om te zorgen dat het volk afgezonderd was van de volkeren. Geheiligd was. Apart gezet was van de volkeren. Wat had hij om dat volk heen gezet? Een hele grote dikke muur. Hoe heet die grote dikke muur om het volk van Israël heen? Dat is de wet. En de wet is als een muur om Israël heen gezet. Geen één ander volk had de wet van God. Er is maar één volk op aarde die de wet van God heeft. Dat is het volk van Israël. En legt ook Paulus hier uit in de Romeinen 3, want wat heeft de heiden van nature? Hij heeft alleen maar de wet van zijn geweten. Maar Israël had de wet van God. En er was als een muur om hen heen. Ze mochten ook helemaal geen gemeenschap hebben met die volkeren om hen heen. Pas als de Messias zou komen, zou hij dat volk ook roepen. Zouden ze hun roeping verstaan om op te gaan tot alle volkeren. Maar er was scheiding. Maar toen echter Israël, de Messias, ook in de handelingen, keer op keer, stad na stad, verwierp, werd de achtergestelde positie van de volkeren van de heiden ongedaan gemaakt. Heidenen konden komen op een positie die eigenlijk alleen voor het volk van Israël was bestemd. En ze werden geënt op de olijfboom. Daarom kom je dat woordje verzoening tegen in Romeinen 11. Dat is een van die keren. Dus dat is maar een paar keertjes hoor, dat dit woord verzoening in de Bijbel tegenkomt. En we gaan ze allemaal af. En na Romeinen 5 kom je hem ook tegen in Romeinen 11. Romeinen 11 vers 15. Er staat, want indien hun verwerping, de verwerping van Israël, indien hun verwerping de verzoening der wereld is, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Tracht die tekst goed te vatten. Want indien hun verwerping. Dat kan je tweedelig opvatten. Je kan opvatten dat zij langzamerhand door de Heere worden verworpen, hoewel ik dat niet geloof. Ik geloof meer dat je het moet lezen. Want indien hun verwerping van de Messias, de verzoening der wereld is, het veranderd worden van positie van de wereld, namelijk dat heidense mensen, waar God eigenlijk helemaal geen gemeenschap mee heeft, tot geloof mogen komen in de Christus en geënt mogen worden op de olijfberg, op de olijfboom, zodat zij deel krijgen aan de rijke sappen van de wortel. Want indien hun verwerping van de Messias, als dat nou al de verzoening is, het veranderd worden van positie van de wereld, wat zal hun aanneming straks zijn? Wat zal als Israël Christus aanvaardt als Messias, wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? Als de gevolg alleen maar was dat zij Christus verwierpen, keer op keer, totdat de verzoening van de wereld was, dat de wereld in een andere positie, kata, alasso. Ze stonden buiten de deur. God had alleen maar gemeenschap met één volk, het volk van Israël. En nu krijgen 70 volken, mensen uit die 70 volken, de gelegenheid het Messias leren kennen. En ze worden gezet op de plaats waar takken afgebroken worden. Op de olijfboom. Ze worden in de plaats van de Israëliet gesteld. Om het Joodse volk tot ja, loersheid, tot naijver te vermekken. Dat was Gods bedoeling. Met dat handelen. Als dat het geval al zal zijn, wat zal zo straks de gevolgen voor de wereld zijn? Als Israël Christus niet verwerkbaar, maar ze Christus aanvaarden. Dat is wat hij hier zegt. Dan is het leven uit de doden. Dat betekent opstanding. Dat betekent het leven. Vers 11, maar voor het verband. En hou vast, Paulus schrijft deze brief, zo'n beetje aan het einde van de handelingen. En dan vraagt hij zich af, als hij dat zo ziet, naar die olijfboom, naar Israël kijkt, allemaal takken afgebroken, een naar de ander afgezaagd, afgebroken door de Heere, omdat Israël maar niet wil geloven, en elke plaats waar hij maar komt, in de synagoge, geloven ze niet, en elk takje gaat er maar vanaf. Dan vraagt hij zich af, verschillend, ik vraag dan, zij, Israël, zijn toch niet zo gestruikeld dat zij wel vallen moesten? Volstrekt niet. Door hun val is het heil tot de heidenen, tot de volkeren, staat eruit gekomen. Om hen, Israël, tot naijver op te wekken, tot jaloersheid op te wekken. Betekent nu hun val rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heidenen. Hoeveel te meer hun volheid? Ja. Ze komen nu tekort in de handelingen. Nou zegt hij, moet je nagaan als ze straks toch, want die roeping van Israël, zegt hij in, verder hier in Romeinen 11. Die roeping van Israël is onberouwelijk. Dat blijft staan. Dat gaat dan nu niet in vervulling, maar dat gaat in de toekomst in vervulling. Maar als nu al hun tekort, rijkdom, voor de wereld is hun val rijker voor de wereld is. Hoeveel te meer hun volheid als ze Christus zullen aanvaarden als Messias? Wat zal dat betekenen voor de wereld? Vers 13. Ik spreek tot u heidenen, juist omdat ik apostel de heidenen ben. Acht ik dit de heerlijkheid van mijn bediening, dat ik zo mogelijk de naijver, de jaloersheid van mijn vlees en bloed, van de Israëlieten mocht opwekken en enige uit hen behouden, want indien hun verwerping de verzoening der wereld is, de wereld wordt, is daardoor door de dood van Christus in een andere positie gekomen. En hij mag dat prediken in de handeling, als de bediening der verzoening. Laat u met God verzoenen. Dat was een prediking. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden? De verzoening van de wereld is dus niet de verlossing van de wereld, maar het veranderd worden in positie. Kata naar veranderen. Dat hebben ze wel vertaald met verzoening hier. Het is maar de vraag of woord verzoening een goede vertaling is. Ze zijn ergens naartoe veranderd. Ze stonden eerst buiten de deur. God wilde geen gemeenschap hebben met die 70 volkeren. En nu wel. Hun positie is veranderd. En waarom heeft hij ze als ware weer naar binnen gehaald, terwijl hij maar één volk verkozen heeft? Op grond van de dood en de opstanding van de Heer Jezus Christus. De schuld die op hen rustte. Die schuld is betaald. De heidenen krijgen de mogelijkheid de Messias te aanvaarden. En zo ja, Ze daarop ingingen individueel, maar werden ze op de positie van die Israëliet, van die afgebroken tak, werden ze geënt op de olijfboom en kregen ze deel aan de rijke sappen van de wortel, oftewel de zegeningen van het nieuwe verbond. Daarom staat er in vers 17. Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn, he, van die Joodse takken, van die Israëlieten, omdat ze niet tot geloof moeten komen, en gij als wilde lood, gij heiden als wilde lood, daartussen geënt zijt, en aan de saprijke wortel van de olijf van Israël deel heeft gekregen, beroem u dan niet tegen de takken, tegen de andere Israëlieten die tot geloof gekomen zijn. Indien gij u ertegen beroemt, niet gij draagt de wortel, maar Israël, de wortel draagt u. Gij zult dan zeggen, er zijn takken weggebroken, opdat ik als lood geënt zou worden. Goed, zij zijn om hun ongeloof weggebroken. En gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees, want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, zal hij ook u niet sparen. Let dan op de goede tieren uit Gods en de gestrengheid over de gevallen gestrengheid, over de gevallenen gestrengheid, maar over uw goede tieren uit Gods. Indien gij bij de goede tieren uit Gods blijft, anders zult ook gij weggekapt worden. Ja. Ja, hij zegt hier in feite, verbeeld je nou maar niks, jij heiden. Dan gaan we niet zo op je streepje staan, want je zit hier aan Israël vast. En alle zegen komt nog steeds via Israël. En je bent hier in feite wel bij Israël ingelijfd. En je maakt er deel van uit. En je hebt deel aan een verbond dat eigenlijk helemaal niet voor je bestemd is. En wees er maar heel erg blij mee. Maar beroem je er niet op. En ga er maar niet zeggen tegen die Joden. Ken je plaats. En je bent alleen maar door de Heer als wilde lood daartussen geënt. Om de jaloe, om de naijver van zijn volk op te wekken. Zodat zij toch denken, ze krijgen zulke machtige zegeningen. Deel daar heb ik eigenlijk als Israëliet rechter. Kunt u me volgen wat verzoening is? Het veranderd worden van positie. Wat die verzoening der wereld is. Dat opeens God wel omgang had met de wereld. En waarom kon God nou opeens, terwijl die wereld, hè, in Romeinen 1 hebben we dat gelezen, die wereld is gekomen door afgoderij. En totaalloze zonden, die hebben we allemaal maar niet opgezond, want het is een hele in Romeinen 1. Dat wil je niet weten, zeg. Waar men allemaal toe komt in hun verwerfelijk denken. Maar kun je eens voorstellen dat de Heer Jezus Christus, de Heer God, daaraan voorbij kon gaan aan al die zonden van de heidenen, en dat hij als ware toestond dat die heidenen die eigenlijk buiten stonden binnen mochten komen, zodat ze de Heer Jezus mochten leren kennen, en dat ze konden worden geënt op de olijfboom, en dat ze eigenlijk deel kregen aan dingen waar ze van nature, van oorsprong, totaal geen kennis en geen recht op hadden, en dat dat alleen maar was om te zorgen dat Israël tot geloof zou komen. Nou, dit is de bediening die Paulus had in de handelingen. Alleen maar naijver opwekken. Ik ben de apostel der heidenen. Ik ben de apostel der volkeren. En hij ging tot de volkeren. Met dat doel. Om te prediken, laat u met God verzoenen. Aanvaard. Aanvaard je verandering van positie. God wil rechtstreeks niet met jullie spreken. De tijden der onwetendheid, die zijn voorbij gegaan en God wil dat nu alle mensen tot bekering komen. Het gaat veel te hard die tijd. 2 Korinthe 5, gaan we straks mee verder. Want dat vinden we, en ook de tweede Korinthebrief is verschreven in de handelingen. 2 Korinthe 5. Vers
17, daar lees je over die bediening van de apostel Paulus uitgebreid. 2 Korinthe 5, vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuw is gekomen. En niet alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Wij zijn dus gezanten van Christus, alsof God door onze mond u vermaande. In naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid Gods in hem. Dan zult u zeggen, poeh, dat is moeilijk zeg. Wat Paulus allemaal zegt, hè? In deze paar zinnen. Nou, dat zijn we wel van Paulus gewend. Als hij het kort kan zeggen, zal hij het niet nalaten, op het algemeen. Hè? Maar, wat is hier de prediking? De prediking is, laat u met God verzoenen. Aanvaard dat God je in een andere positie hebt gebracht. Aanvaard dat je eerst buiten stond, maar nu naderbij gekomen bent. Er staat niet dat de wereld verlost is. Want dat lezen de alle verzoeners in deze tekst. Die maken van het woordje verzoenen het woordje verlossen. Ja, maar dat wordt op Paulus niet bedoeld. Er staat niet, als je gaat lezen in vers 18. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verlost heeft en ons de bediening der verlossing gegeven heeft, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verlost heeft. Dat wordt niet bedoeld. Die wereld is niet verlost. Die wereld is kata alasso. Die is veranderd van positie. Toen zij nog vijanden waren, van God heeft God ze nu in een andere positie gebracht. En ze mogen nu komen tot de Messias, het aanvaarden van hem. En hoe kon God dat doen? Nou, God kon dat doen om hun, vers 19, door hun overtredingen niet toe te rekenen. Als God zou nog steeds zou kunnen zien op al die zonden in Romeinen 1 van die heidense volken die tot afgoderij kwamen, in een verwerpelijk denken tot allerlei lusten, tot allerlei zonden, tot allerlei ongerechtigheid, en God maar niet wilde erkennen, ja, dan zou God nooit zo van positie hebben kunnen veranderen. Maar God kon dat doen, hebben we gelezen in Romeinen 5 ook, op grond waarvan, op grond van de dood en de opstanding van zijn zoon. Alleen op die gronden kon hij hun overtredingen niet toerekenen en kon hij ze veranderen in positie. Ze stonden buiten, ze staan ook binnen, samen met Israël. En Israël mag de Messias aanvaarden en ook vele heidenen mogen de Heere Jezus als Messias aanvaarden. Dan worden ze geënt op de olijfboom. Dan worden ze eigenlijk één met Israël. En de enige bedoeling die de Heere ermee had, was Israël tot jaloersheid te verwekken. Goed, het is 11:01 op het horloge. We stoppen ermee. Vanmiddag gaan we weer verder. Goed, we hebben vanmorgen een begin gemaakt met het woord verzoening, om te onderzoeken wat het nou bijbels gezien exact wil zeggen. En we hebben ontdekt dat, ondanks dat veel mensen daarin lezen verlossing, dat het geen verlossing is, maar een verandering is. En dat het woord kata alasso, het woord alasso, dat woord veranderen, verwisselen, ruilen, vervangen, dat ook aangeeft met het voorzetsel kata ervoor, naar veranderen. En we hebben gezien dat de dood van de Heer Jezus Christus, zijn lijden en sterven, heel veel heeft gewijzigd ten aanzien van de positie van de heidenen. En dat is een zaak die vanuit God is geschied, waar totaal geen geloof van de heiden voor wordt gevraagd. Het is puur en alleen een zaak die helemaal is geschied aan de zijde van God. En als je dat ook dan beseft en je gaat naar 22:5, waar we gebleven zijn, dan lees je hier ook dat Paulus zegt, en dit alles is uit God, in vers 18, die door Christus ons met zich verzoend heeft. En ons de bediening der verzoening verzekerd heeft. Het is puur en alleen dat God dit heeft gedaan. Die heeft die positie van de heidenen veranderd. Hij had geen gemeenschap met ze. Hij wilde pas gemeenschap met ze krijgen via dat kanaal van zegen, dat uitverkoren volk uit Abraham, Isaac en Jacob. Maar toen dat volk zijn roeping niet wilde verstaan en Christus bleef afwijzen, niet alleen voor het kruis, maar ook daarna, toen heeft hij ook de mogelijkheid gegeven, op grond van het lijdensterven van Christus, zijn dood en opstanding, om met deze heidenen, die mochten ook in gemeenschap met Christus komen. En die bediening, die heeft hij met nadruk aan de apostel Paulus gegeven, en aan Barnabas, en dan ook aan ons, zegt Paulus, is die bediening der verzoening, van die veranderingen die heeft plaatsgehad, ten aanzien van de heidenen, ten aanzien van de volkeren, die bediening heeft hij ons gegeven. Vers 19, welke immers hierin bestaat, waar bestaat die bediening der verzoening nou uit? Nou, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. Die wereld was Christus, of was God vijandig gezien, toen wij nog vijanden waren. He? Dat was de situatie. Maar ondanks dat de wereld totaal vervreemd was, van God, en de mens in deze wereld, zonder God in deze wereld is, mag hij toch weten, en mag hem verteld worden, dat zijn positie is veranderd. Paulus is daarvan doordrongen dat die heiden dat eigenlijk helemaal niet weet. Hè? Die heiden is een duisternis. Dat deze zaak vanuit Gods wegen in Christus is geschied. En daarom mag hij dat woord der verzoening die hem is toevertrouwd, mag hij gaan prediken. Dan staat in vers 19, welke immers hierin bestaat dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was. God heeft die wereld in een andere positie gebracht, zodat ze toegang tot hem kunnen verkrijgen door hun overtredingen niet toe te rekenen. En het hele verlaten van hem, wat eigenlijk aan het begin van deze aion geschiedde, ten tijde van Babel, ten tijde ook van die torenbouw, van Nimrod, en dat men kwam tot afgoderij, toen heeft God, hebben gelezen in Romeinen 1 ook maar, laten we onze woorden zeggen, ook losgelaten in die weg van duisternis, in dat verwerpelijke denken, waar ze op allerlei zonden kwamen, maar de belangrijkste zonde was toch afgoderij. God niet erkennen. God niet willen danken. God als schepper ook niet willen erkennen. Daar ligt het dan vast. Dat is trouwens ook het eeuwige evangelie. Dat in de Bijbel voorkomt. Het aionisch evangelie. Het eeuwige evangelie. Dat straks in 1000 jaar vrede rijk verkondigd zal worden. Daar begint het mee. Besef krijgen. Op de geloofsweg. Van wie God is. Dat er God is en God als schepper allereerst kan aanvaarden. Daar begint het bij. Als de mensen daarmee op die weg de eerste stap zetten dat ze Gods besef als ware weer terugkrijgen in hun leven, ja, dan kan je ze verder leiden. Het nader leren kennen van die Jezus Christus, die hun ook wil verlossen. Maar goed, dat mocht hij prediken. Hij is het woord der verzoening toevertrouwd, vers 19b, wij zijn dus gezanten van Christus, als God door onze mond u vermaande, in naam van Christus vragen wij u, laat u met God verzoenen. Stel je niet meer vijandig op,
beseft dat een grote genade in feite in Christus is geschied aan je. En dat je geen geloof of enige activiteit van jou heilig wordt of haar. Je wordt notabene op dezelfde positie notabene als Israël geplaatst. Je mag zomaar die Christus, die Messias aanvaarden. En als je dat doet, dat hebben we gezien aan de hand van Romeinen 11, dan word je dus ingelijfd, hè, of geënt op die olijfboom, Israël, en krijg je deel aan die zegeningen die eigenlijk voor Israël zijn. Ja.
Maar ja, wat gebeurde er?
Er kwamen wel heidenen in de handelingen tot geloof. En de olijfboom, daar werden wel wilde loten op geënt. En er werd wel op die manier getracht, hè, om die olijfboom tot activiteit te krijgen. En als u het ook aan een botanicus zou vragen, en dan zal die je gelijk geven dat het inderdaad zo is bij een olijfboom. Als je een wilde loot pakt en die boom die wil maar geen vrucht dragen. Nou, wat je moet doen, jongens, dan moet je een wilde olijf nemen, die is nogal sterk en die geeft opeens een push aan die boom. En dus die eentje erop en knal, die olijfboom wordt wakker, hoop, en die gaat opeens vrucht dragen. Zo werkt het, maar dat gebeurde niet. Israël kwam niet tot geloof. En wat gebeurde er? Die bijl waar Johannes de Doper al over sprak bij de verkondiging van het evangelie van het Koninkrijk der Hemelen. Bekeert u, zei hij tegen Israël, want het Koninkrijk der Hemelen is nabij gekomen. Maar hij zegt ook, je moet wel vruchten der bekering voorbrengen, want als je dat niet voorbrengt, de bijl ligt al aan de wortel van de boom. En heel die boom uiteindelijk is, ongeacht, want hoe er ook geënt werd, die wilde loten, die heidenen, op die olijfboom, Israël werd niet wakker hoor. Israël liet zich niet op naijver verwekken. En wat dat betreft zie je dan dat die olijfboom aan het einde van de handelingen wordt omgehakt met dit geslacht van Israël. Met dit kromme en verdraaide geslacht. Kan God niet verder. Ja, de roeping van Israël blijft staan. Dat wordt door de kerken niet begrepen. Want die kerken gaan dan denken, nou, dan zijn wij zeker voor dit in de plaats van Israël gekomen. En dan gaan we maar alles wat in de Bijbel over Israël staat, dat gaan we vergeestelijk. Dan zijn wij het geestelijke Israël, dan zijn wij het geestelijke dit en het geestelijke dat. En het besnijdenis, nou, is het ook in de plaats gekomen. Zo redeneren we maar door en door en door en door. En Israël heeft helemaal geen toekomst meer. En ach, toen opeens in 1948 hebben we een staat Israël is, dan zit heel de theologische wereld in de krant. Ja, dat moet niet doen. Want we hebben uitvoerig in die brochures die geschreven heeft, de Tweede Bijbel. Studies eraan gewijd, dat ondanks dat die boom werd omgehakt, de apostel Paulus in zijn tweede bediening mocht gaan openbaren iets wat ook in Christus is geschied, maar dat hij mocht gaan openbaren de gemeente, het lichaam van Christus, de gemeente der verborgenheid, hè, een verborgenheid die in Christus te vinden is, namelijk wie wij zijn. Ja. Maar stel dat u in de handelingen leefde. U was geënt op de olijfboom. U was samen met de Joden, had u deel aan de saprijke wortel. En het wordt zo'n beetje 60, 61 na Christus. En daar komt die goddelijke bijl. En knal, 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 boem, boem, boem. En de hele boom valt om. Ik dacht dat ik verzoend was, oftewel, met mijn woorden, de Bijbelse woorden, veranderd was. Ik was van positie veranderd en ik had gehoor gegeven, laat u met God verzoenen. Ik was me van die verandering bewust geworden en ik had de Heer Jezus Christus als Messias aanvaard. En nou komt hij niet meer en mijn zegeningen van nu een verbond zijn. En die genezing houden op, en die taal houden op, en die profetie houden op. Wat nou? Wat moet je dan opnieuw doen? Want ik ben samengebracht met Joden. Nou, dan moest je dus opnieuw een plaatje krijgen. Dan moest je opnieuw worden ver, met elkaar worden ver, veranderd. Oftewel, alles zo.
Opnieuw weder. Wederverzoening. Opnieuw verzoenen. Opnieuw een plekje krijgen. In Gods plan. Dus je wordt weer opgepakt. En die christenen voor de tweede keer. Hop. Ik had deel aan een roeping. Die te maken had met Israël. En nu word ik opeens. Kijk iets heel nieuws. Ik word opnieuw verzoend. En daar gaat Paulus over spreken. Apo, kata, lasso. Heel eenvoudig hoor. En niet met al verzoende standen van maken. Maar dat is apo, kata, lasso. Apo refereert aan de staat die verlaten wordt. Het voorzettertje apo, wat Paulus er dus voorplakt voor het woordje katalasso, betekent weg van, weg van. En het woordje kata, dat weten we al, is het voorzettertje wat betekent naar. Dus weg van iets, naar iets anders, veranderen, alasso, verwisselen. Dus die mensen werden allemaal weer verplaatst en veranderd in een andere positie gebracht. Door wie? Ja, door Christus. Ik zal u een geheim vertellen. Het geheim is dat het allemaal weer op grond was van het verzoenend lijden en het sterven van wie? Van Christus. Want God heeft op grond in beginsel die heidenen, die volkeren, in een andere positie gebracht in de handelingen. Op grond van de dood en de opstanding van Christus. En dat doet hij ook ten opzichte, op dezelfde manier, ook ten aanzien van die hele groep die uit de handelingen komt. Die worden weder verzoend, die worden opnieuw veranderd, die krijgen opnieuw een nieuwe positie in Christus. Dat is toch niet moeilijk te vatten, toch? Nee, en als je dan gaat zien dat het woordje katalasso en katalage, verzoening en verzoenen, hè, alleen maar door Paulus wordt gebruikt in zijn eerste bediening in de handelingen. En het woordje avocatalasso, hij alleen nog maar gebruikt in zijn tweede bediening. Na handelingen 28, dan wordt duidelijk dat hij, waarom dat hij later ook specifiek over avocatalasso nog alleen maar spreekt. En niet meer over catalasso. Het is een tweede stap. Een tweede verandering. Ja, je zal maar in de handelingen hebben geleefd, zeg. Als gelovige heidenen. Dat is amper bij te houden, zeg. Je werd maar veranderd. Eerst die roeping, nu opeens weer een andere roeping. Eerst die zegeningen, nu weer die zegeningen. Ja. Bij die leven, hier in nu, 2003, heeft hij natuurlijk nooit het deel gekregen aan de catalasso. Wel aan de apocatalasso. Wij zijn nooit op die olijfboom geënt geworden als Israël Israël staat buiten de gemeenschap met God. Heel die boom is omgehakt tot op de dag van vandaag. In de toekomst gaat dat wel weer spelen, maar nu niet. Eerst nog even over de handelingen, dat u de situatie in de handelingen goed begrijpt. Goed, het veranderen van de positie van de heidenen in de handelingen was wel zo dat ze deel kregen aan de zegeningen van een nieuw verbond. Deel kregen aan die saprijke wortel. Maar die wortel was wel Israël. En Israël, die behield zijn positie als priestervolk. Israël behield zijn roeping. Israël, die behield ook zijn wet. En er was scheiding in elke gemeente, elke plaatselijke gemeente, als je daar bezoek kwam, was er scheiding in elke gemeente tussen de gelovige heidenen en de gelovige uit de Joden. Want de muur stond ertussenin. Welke muur? Nou, de muur die er al van begin af aan stond. De muur der wet. Laat dat maar eens lezen over die muur. Dat is handelingen 15 bijvoorbeeld. Met uitzicht in de besnijdenis. Handelingen 15. We beginnen te lezen in vers 1. Handelingen 15, vers 1.
apostel Paulus is onder andere in Antiochië en ook in Iconium, Lystra en Derbe aan het werk geweest. Is een eerste zendingsreis en dan staat er in vers 15, ook in 15 vers 1. En sommigen uit Judea gekomen leerden de broeders, indien gij u niet besnijden laat, naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enige van hen op zich tot apostel en oudste Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit verschil. Ja, wat die zware Joodse broeders uit Judea proberen te doen, die zeggen, jij moet ingelijfd worden echt in Israël, je moet je laten besnijden. Maar er was wel degelijk een verschil, dat bleef ook, tussen Jood en Heiden. En Heidenen hoefden zich helemaal niet laten besnijden. Want ze maakten verder geen deel uit van Israël. Ze waren er alleen maar voor om Israël, het volk Israël, tot jaloersheid te verwekken. Nou, er komt een enorm verschil. Er wordt aangevoerd, zeg maar, door Paulus en Barnabas. En hen werd opgedragen om zich naar de apostel en oudste te Jeruzalem te begeven, naar aanleiding van dit geschil. Nou, dan ontstaat er dat bekende, wat bekend geworden is als het apostelconvent. Maar tijdens dat apostelconvent, nadat Paulus heeft verhaald enzovoort, wat er al is geschied, dan staat er in vers 13, en nadat deze uitgesproken waren, nam Jacobus het woord en zeide: mannenbroeders, hoort naar mij. Simeon heeft uiteengezet hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. En hiermee stemmen overheen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: daarna zal ik wederkeren en de vervallen hut van David, dat is Israël, weder opbouwen. En wat daarvan is ingestort, zal ik weder opbouwen, dat volk zal ik helemaal in zijn glorie herstellen, en ik zal haar weder oprichten, opdat het overig deel der mensen de Heere zoeken. Dat is het doel van de wederkomst van Christus, dat hij die vervallen hut van David, dat volk van Israël, herstelt in al zijn rechten, heel zijn hoedanigheid, dat het een koninkrijk van Christus wordt, om te verkondigen aan heel die mensheid, dat zal straks gaan gebeuren, die grote daden, die Christen, die heilsdaden die hij heeft verricht. Op het overige deel der mensen de Heer zoeken, en alle heidenen over welke mijn naam is uitgeroepen, spreekt de Heer die deze dingen doet, welke van eeuwigheid bekend zijn. Daarom zegt Jacobus, ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God bekeren, niet verder in lastig vallen, maar hun aanschrijven dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoerij, van het verstikte en van bloed. Dus werden ze onder de wet gesteld? Absoluut niet. Moesten ze worden besneden? Absoluut niet. Ze hoefden zich maar aan vier dingen te houden, zegt Jacobus. Ze moesten zich onthouden van wat aan de afgoden bezoedeld is, het eten van offervlees, van hoerij, van het verstikte en van bloed. Immers, Mozes heeft van oudsher in iedere stad die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagoge wordt voorgelezen. Ja. Die gemeentes, waar bevonden zich die? In de synagogen. Daar kwam men samen. In die synagogen. En er werd een wet voorgelezen. Van Mozes, dat werd in iedere stad gedaan. En die moesten ze vooral mee doorgaan. De uitkomst van het apostelconvent is: de Joden houden de wet. En de heidenen die hebben zich niet aan de wet te houden. Behalve dan die vier dingen die hier staan, hoeven zich ook niet te laten besnijden. En iedereen was blij toen ze terugkeerden naar Antiochia, kunt u lezen in Handelingen 15. Ja. Wat de christenheid dan ervan maakt, wij zijn in plaats van Israël gekomen en wij gaan de wet dienen, ja, dat is voor de christenheid. Maar dat is niet op de Bijbel gebaseerd.
De vraag was ook helemaal niet hier in Handelingen 15. Moet Israël soms nog de wet houden? Nee, de vraag was, moeten de heidenen die tot geloof gekomen zijn, de wet van Mozes houden en zich laten besnijden? En de uitkomst was nee. Nou, er werd zelfs nog een briefje geschreven. En dan mocht Paulus en Barnabas mee naar huis nemen. En daar waren ze heel erg blij om. Maar wat heb je dus? Hoe heb je dus de situatie in de Handelingen? De Joden hielden de wet. En de heidenen alleen deze vier zaken waar ze dan zich had moeten houden. Maar er was dus wel scheiding in elke gemeente. Dat vind je ook zo, want ze waren sterk in bevoorrecht. Want ze waren en zijn het uitverkoren volk in de Handelingen. Lees maar Romeinen 9. En dan kon de heiden nooit zeggen. Romeinen 9. Romeinen 9 vers 2. Ik heb een grote smart, zegt Paulus, en een voortdurend hartzeer. Want zelf zou ik wel wensen van Christus verbannen te zijn, ten behoeve van mijn broeders, mijn verwanten naar het vlees. Dat zijn dus hun eigen landgenoten, de Israëlieten. Immers, zij zijn Israëlieten. Hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid. En de verbonden, en de wetgeving, en de eredienst, en de belofte. Hunnen zijn de vaderen, Abraham, Isaac en Jacob. En uit hen is, wat het vlees betreft, de Christus, die is boven alles, God de prijs van eeuwigheid. Amen. Dit zijn de voorrechten van de Jood. Is voor hij de voorrechten van Israël, niet de voorrechten van de heidenen. En de heidenen mochten heel blij zijn. Was in die tijd om Israël tot jaloersheid te verwekken, tot naijver te verwekken, dat je dat dan als een wilde lood deel kreeg aan die zegeningen die eigenlijk hier Israël opgetekend staat. Ondanks dat je niet aan de wet hoefde te houden. Dus dat is de situatie. Moeders en zusters, begrijp dat goed. En ja, wat geschiet er dan? In die situatie, in elke gemeente, aan het eind van de Handelingen, als die olijfboom wordt omgehakt, dan vind je dus een groep, houd het even vast, hè? Je vindt dus een groep Israëlieten, die tot geloof gekomen zijn, en je vindt dus een hele grote groep heidenen. En er zit verschil tussen. Denk niet dat dat verschil in het lichaam van Christus nog steeds bestaat. Nee. Maar er moet wel je positie worden veranderd. Oftewel, apo katalasso. Gaan we lezen. Want er zijn maar twee gedeelten waar dat voorkomt. We gaan eerst dan naar Efeze. Efeze. Efeze, zou ik kunnen zeggen, de eerste brief. Ik wil niet zeker weten of het eerste zou de consensusbrief geweest kunnen zijn. Ongeveer gelijktijdig kwamen er een aantal brieven uit Rome, waar Paulus vast zat. Toen hij die prediking over de verborgenheid, die bekendmaking van de verborgenheid uitte. En dan gaat hij bekendmaken in Efeze 2, vers 11. Efeze 2, vers 11. Bedenk daarom dat gij, en met die gij wijst hij naar die heidense gelovigen. Hier moet je onderscheid maken in Efeze 2 tussen de gij en de wij. Paulus is van afkomst een Jood, een Israëliet. Hij spreekt meer over de wij-vorm en de gij-vorm over de heidense gelovigen. En denk dan aan die situatie uit de Handelingen, in elke gemeente twee groepen. En zegt hij, bedenk daarom dat gij die vroeger heidenen waart naar het vlees en onbesnedenen genoemd werd door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, dat gij te die tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. Ja, zou je zeggen, dat was inderdaad mijn positie. Voordat ik deel kreeg aan katalasso, voordat God de wereld met zichzelf in Christus verzoende, stond ik helemaal buiten het aandachtsgebied van God. Ik stond als het ware helemaal buiten de deur. Ik was zonder God in deze wereld. Ik was vervreemd van God. Ik was zelfs een vijand van God. En ik had niks te maken met het burgerrecht van Israël. Dat was oorspronkelijk mijn situatie. Maar wat is nu aan de hand? Maar thans, vers 13. Maar thans in Christus Jezus, zijt gij die eertijds verouwaard, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. Ziet u de beweging? Je bent, je was veraf, maar je bent dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. Welke twee? Nou, de Joodse gelovigen en die heidense gelovigen, waar die dikke muur van de wet tussen stond. Want hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt. En de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap weggebroken heeft, doordat hij in zijn vlees de wet der verboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in zichzelf vredemakende, die twee, welke twee? De Joodse gelovigen en die heidense gelovigen, waar die wet tussenin stond, de wet der geboden, in inzettingen bestaande, maar die is weggebroken, die muur, die is buiten werking gesteld, om in zichzelf vredemakende, dus die twee groepen, te verplaatsen en ze tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee tot één lichaam verbonden, en dan krijg je het woord apokatalasso, en die twee tot één lichaam verbonden, weder, oftewel opnieuw, met God te verzoenen, apokatalasso, door het kruis, waaraan hij de vijandschap gedood heeft. En bij zijn komst heeft hij vrede verkondigd aan u, uw heidenen die verabbaard, en vrede aan hen die dichtbij waren, de Joodse gelovigen, want door hen hebben wij beiden, zowel de gelovige Jood als de gelovige heiden, in één geest de toegang tot de Vader. Zo zijt gij, gij heidenen, dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers de heiligen en huisgenoten Gods, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, dat Christus Jezus zelf de hoeksteen is. In hem was elk bouwwerk goed ineensluitend op tot een tempel heilig in de Heer, in wie ook gij mede gebouwd wordt tot een woonsteen door Gods in de geest. Begrijpt u nu het woord wederverzoening? Zie de beweging. De een was veraf, de ander was dichtbij, maar er zat een wet tussen, en ook die wet werd gehandhaafd, ook in de handelingen. En dat is voor veel christenen iets wat ze niet kunnen vatten, dat de Joden in de handelingen nog de wet hielden. Nee. Maar dat is toch een feit. Nee, je ziet ook in Handelingen 21, als daar apostel Paulus na zijn derde zendingsreis terugkomt in Jeruzalem. Wat zegt dan Jacobus tegen hem? Zie hoeveel duizenden tot geloof gekomen zijn in één Christus. En wat zijn al die duizenden Joden die tot geloof gekomen zijn in Jeruzalem? Wat doen die allemaal? Zijn allemaal ijveraars van de wet. En zeggen heel veel mensen, ja, maar dat is niet juist. Dat moeten ze niet doen, hoor. Ze moeten onder de genade staan. Nou, dat begrijp je niet. Ze moesten ook de wet houden. Want ze waren een uitverkoren volk, een kanaal van zegen bedoeld voor al de volkeren. Ja, de situatie wijzigde toen van hun roeping niets terecht kwam. En hier, als Paulus dan gaat verkondigen over die nieuwe mens die er geschapen is in Christus Jezus, ja, dan moet hij gaan vertellen dat er voor al die beide groepen iets definitiefs, compleet is veranderd. Er is compleet iets nieuws gemaakt. Het is een nieuwe schepping, een nieuw mens, een nieuw lichaam. En die twee zijn verbonden in dat lichaam met elkaar. En er is geen scheiding meer. Ze zijn totaal allebei veranderd van positie. En als gelovige Jood, ik denk als je dan die apostel Paulus dan zou horen met die Efezebrief, dan sta ik te trillen op je grondvesten. Want eerst dacht je, ik heb heel veel voorrechtjes. Want ik ben behoort tot het uitverkoren volk. En nou opeens moet je accepteren dat je deel uitmaakt van het lichaam van Christus. En dat is heel je roeping wijzigt. Al je zegeningen wijzigen.
Je wordt bevorderd van heerlijkheid tot heerlijkheid. Want wat de apostel Paulus hier openbaar gaat veel verder dan die roeping van Israël. En dan ga je ogen openen dat je plaats maakt dat je je blij mag maken met aardse zegeningen. Dat je mag richten op boven hemelse zegeningen. Met alle hemelse zegeningen die daar in Jezus Christus zijn te vinden. In de hemelse gewesten. Dat je daar bent gezet samen met Christus. Maar ook zo voor de gelovige heiden. Die alleen maar een wilde loop was. Dat was een hele omwenteling, een hele verplaatsing. Hij was van nature veraf, hij is van buiten de deur, maar nu heeft hij toegang. Hij had zelfs helemaal geen, hij was uitgesloten van het burgerrecht Israëls, vreemd aan de belofte verbonden, der belofte, zonder hoop, zonder God in deze wereld. Hij was al naderbij gekomen, maar nu wordt hij helemaal op de benen gebracht. Dat hij mag zijn, zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers en heiligen en huisgenoten Gods. Dat hele verschil. Wat in de handelingen bestond tussen de groep gelovige Joden en gelovige heidenen, is compleet weggevaagd. Is opgegaan. God werkt in het lichaam van Christus, de gemeente, komt hij nader tot zijn doel. Ja, dat God zal zijn, alles en in alle. Efeze 1, vers 22. En hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en hem, dat Christus, als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, die zijn lichaam is, vervuld met hen die alles in allen volmaakt. Alles in allen. Dat is de situatie die al in het lichaam van Christus wordt bereikt. En dat is zo bijzonder. En in wie? Efeze 2, vers 22. Heilig in de Heer, een tempel, heilig in de Heer, in wie ook gij mede gebouwd wordt om woonsteden Gods in de geest. Vers 15 van Efeze 2. Om in zichzelf vrede makende, die twee groepen tot één nieuwe mens te scheppen. En de twee in één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis. Het is allemaal op grond van dat. God kan het alleen maar doen op grond van dat kruis. Hij zit dus heel veel aan dat kruis vast. We gaan daarom in de toekomst, ik weet niet precies wanneer, maar moeten we ingaan dat in de Heer Jezus Christus er verschillende offers werden volbracht. En er moet onderscheid in maken. Mag ik u eens vragen, was Jezus Christus het brandoffer? Een type van het brandoffer, werd het type van het brandoffer in hem vervuld? Ja. Mag ik u eens vragen, was hij een type van het schuldoffer? Ja, hij was ook een type van het schuldoffer. Was hij ook een type van het zondoffer? Ja, hij was ook een type van het zondoffer. Was hij ook een type van het vredeoffer? Ja, hij was ook een type van het vredeoffer. Mag u vragen, weet u de verschillen ertussen? Veel mensen weten dat niet. Staan ook wel artikel zaterdag maar bij stoel staan. Maar dat is dus allemaal in Christus vervuld. Het zijn verschillende aspecten die allemaal stuk voor stuk vastzitten aan zijn dood en opstanding. Aan zijn lijden en sterven aan het kruis van Golgotha. En God heeft dus steeds zin op dat werk wat de Zoon heeft verricht, kan hij dus steeds zaken doen, steeds maar weer terugvoerend op dat werk aan het kruis. Dat is het niet. Hij heeft die heidenen in de handelingen, die eigenlijk waar hij geen gemeenschap mee had, heeft hij naderbij kunnen brengen. En zelfs hun overtredingen niet toerekende. Alles wat ze gedaan hadden in Romeinen 1, daaraan voorbij gaan. Waarom? Om te zien op het lijden en sterven van Christus aan het kruis. Nergens anders op. En later heeft hij zelfs die twee, toen er niks van die olijfboom terecht kwam, heeft hij deze twee groepen waar de wet tussenin stond, heeft Christus zelf
die wet buiten werking gesteld, die scheiding maakte, die in geboden bestonden, in inzettingen bestaande, en heeft hij ze één gemaakt, in hemzelf, de nieuwe mens scheppende. Ja, maar dan moet ik nog wat vertellen, want het houdt niet op bij Efeze 2 en het toegang verkrijgen. Het toegang verkrijgen trouwens van ons, dat kwamen we al tegen hier in Efeze 2, maar kom je ook tegen Efeze 3. Efeze 3, laten we maar lezen vanaf vers 8. Daar zegt Paulus: mij, verreweg de geringste van alle heiligen, is deze genade te beurt gevallen. Aan heidenen en de volkeren de onnaspeurlijke rijkdom van Christus verkondigen. En in het licht te stellen wat de bedeling, er staat eigenlijk, de bediening, de bedeling en uitdelen van het geheimenis wat het inhoudt. Die verborgenheid van Christus en die geborgenheid van het lichaam van Christus. Dat van even her verborgen is gebleven in God, de schepper van alle dingen, maar thans door middel van de gemeente aan de overheden en macht in de hemelse gewesten, de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden. Naar het eeuwige voornemen, het eeuwige plan, het plan der Aionen, het plan der Eeuwen, dat Hij in Christus Jezus onze Heer heeft uitgevoerd, in wie wij de vrijmoedigheid, en het op, en de toegang, we hebben hier toegang, met vertrouwen hebben door het geloof in Hem. We hebben de toegang tot de Vader. Je ziet die beweging, apokatalassos, hebben jullie allemaal de toegang. He, ook in Efeze 2 vers 18. Want door Hem hebben wij beide in één geest de toegang tot de Vader. Die hebben we nu toegang. En die toegang reikt nog veel verder dan in de handen. Maar u voelt wel, als ik Efeze 3 erbij lees, en ik lees nog maar Efeze 3 vers 8. Is Paulus mij de geringste van alle heiligen? Mij is een genade te beurt gevallen. Nou, wat voor genade was dat? Nou, nadat hij die bediening der verzoening moest prediken, dat hij nu ook als apostel der heidenen aan de heidenen de bediening van het lichaam van Christus mag verkondigen, van die verborgenheid mag verkondigen. Dat geheimenis. Wat het inhoudt, die verborgenheid, wat het inhoudt. Is deze genade de beurt gevallen om aan de heidenen de onnaspeurlijke rijkdom van Christus te verkondigen? Dus hij mag dat allemaal verkondigen, hoe rijk ze eigenlijk zijn in Christus. En in het licht te stellen, uitleggen, verklaren, wat de bediening. Niet de bediening van de verzoening, maar de bediening van de apokatalasso, de bediening van het geheimenis, dat allemaal inhoudt. En er is van even her verborgen gebleven in God, niemand wist daarvan. Als je aan Petrus had gevraagd, Petrus, weet jij er wat van? Maar Petrus, ik weet daar niks van, moet je hier bij Paulus weten? Als ik tegen Adam had gezegd in het paradijs, joh, weet je iets van... Had die geweten. Waarom niet? Het is in God verborgen gebleven, de schepper alle dingen. Ik kan geen geheimnis bewaren hoor. Maar God wel, laat ik het maar zo zeggen. Het is in God verborgen gebleven. De schepper van alle dingen. Van even her. Niemand had er ooit van gehoord. Noach niet, Abraham niet, Isaac, Jacob niet, David niet, niemand niet. Ook Petrus niet, de twaalf apostelen niet, ook Paulus niet in de handelingen. Opeens wordt hem dit geopenbaard, dat die man mag prediken, toen de olijfboom met een knal omver werd gehakt. Dat Israël te ongeloof niet eerder op zijn roeping. Vers 9. Opdat thans door middel van de gemeente, dat zijn wij, en daar komt het heen, aan de overheden en de machten op aarde de veelkleurige wijze het Gods bekend zal worden? Is dat de bedoeling? Nee, is niet de bedoeling, staat er niet, hè? Er staat op dat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in de hemelse gewesten de veelkleurige wijze het Gods bekend zal worden. Oh, er moet wat door die gemeente bekend worden gemaakt. Aan wie? Ja, aan machten en overheden in de hemelse gewesten. Ja, letterlijk in het bovenhemelse. Bekend zou worden. Die machten en die overheden, waar vind je die? Nou, die vind je niet op aarde. Waar vind je die? Die vind je boven, of niet? Ja, die vind je boven. En dat gaat allemaal naar het eeuwige plan. Naar het plan der eeuwen, het plan der aionen, dat Hij, dat de Vader in Christus onze Heer heeft uitgevoerd. En in wie wij nu de vrijmoedigheid hebben, of de toegang hebben, het vertrouwen hebben door het geloof in Hem. De toegang tot de Vader. En we zijn één gemaakt met elkaar, er is geen onderscheid meer tussen Jood en Heiden. Nee, één lichaam, maar dat ene lichaam. Wat is daarmee aan de hand? Nou, die wordt nog een keer, bij die apokatalasso is er nog iets aan de hand. Nog iets aan de hand? Ja, nog iets aan de hand. Die wordt niet alleen als Jood en Heiden verplaatst en één gemaakt in een lichaam, maar dat lichaam wordt ook één gemaakt met machten en overheden, maar in de hemelse gewesten. Apokatalasso. Ze zeggen, ja, die was eigenlijk kom, ik kan wel veel vertellen, maar... Waar staat dat? Nou, het staat in Colossense 1. Gaan we naar Colossense 1. Mag wel zeggen, Colossense 1, en nou naden de kern van de algemene leer, want het is toch wel het grote gedeelte in de Bijbel, wat zij die de universele verzoeningsleer leren, bij voorkeur aanhalen. Lezen we maar vanaf vers 15, Colossenzen 1, vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. Dat is Christus. De eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de dood. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in een woning te maken. En door hem, en dan komen we op het gebied van die apokatalasso, en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijns kruises, daar komt weer het kruis, daar komt weer het bloed, door het bloed zijns kruises, alle dingen weder met zich te verzoenen. Wederverzoening. Opnieuw. Apo katalasso. Door hem het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u die eertijds vervreemd, heb je de vervreemding, en vijanden gezind waren, heb je die vijandschap van mij, toen wij nog vijanden waren van Romeinen 5. En vijandig gezind waard, blijkt dus uw boze werken, heeft hij thans, apokatalasso, weder verzoend in het lichaam zijns vleesjes door de dood, om u heilig en onberispelijk, om eens met een onberispelijk, voor zich te stellen. Ja. Ja, wat dit gedeelte wil zeggen, broeders en zusters, is dat wij dus straks, maken er nu al deel uit. En straks zullen we het met onze blote ogen kunnen zien. Maar het is nu al een feit dat wij in Christus één gemaakt worden. Want wat is het in de eeuwigheid? God zal zijn alles en in allen. Wij worden dan wederverzoend, wij worden samengebracht met wie? We zijn medeburgers der heiligen. Wie zijn die burgers der heiligen dan? Wie zijn dan die machten en die overheden in de hemelse gewesten waaraan wat verkondigd moet worden, dat wij daarmee worden één gemaakt, dat wij daar één mee zijn, dat we thans wederverzoend zijn, wederom verplaatst zijn, één zijn gemaakt met hem. Maar dat is hier wat Colossense 1 zegt. Niet alleen Efeze, de Joden en de heidenen die veraf waren, dat ze verplaatst zijn van positie, apokatalasso en wederverzoend zijn, weder tot één zijn gemaakt in Christus als een nieuw lichaam, maar dat nieuwe lichaam neemt zijn positie in, waar? In de hemelse gewesten. En wie vindt hij in de hemelse gewesten? Macht, de krachten, heerschappijen, noem maar op. En het wordt allemaal één gemaakt. Vandaar het woord apokatalasso. Oordelen, niet van beneden, moeten beneden. Als u hier de deur uitwandelt, dat u weet wat Paulus hier bedoelt, en ook helemaal niet bedoelt. Hoe leest hij die de universele alverzoeningsleer? Hoe leest hij dat? Nou, hij leest het bijna zoals het er staat. En als je dan met hem meeleest, dan denk je, nou, hij heeft gelijk. Daar valt niks tegen in te brengen. Want er staat toch maar dat in vers 15, hij is het beeld van de onzichtbare God, dat is Christus. Hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Nou, heel de schepping, die is dan, ja, hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen, die in de hemel en die op de aarde zijn. Dus ja, alle dingen die in de hemel en op de aarde zijn, alles. Iedereen. Ja, in hem zijn alle dingen geschapen in de hemel en op aarde. De zichtbare en de onzichtbare, zijn tronen, zijn heerschappijen, zijn overheden, zijn machten. Ja, alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En als je ook in de literatuur gaat kijken van zij die dat aanhangen, ja, dan worden deze teksten te pas en de onkracht pas gebruikt. En dan word je mee gewoon om de oren te slagen. Toch? Of niet? Alle dingen die zijn toch door hen en tot hem geschapen en overheden macht. Of dan nou de duivel is of de demonen, dat maakt er niet uit. Alles is geschapen door hen. Of wie dat niet denken dan? Bestaat dat toch? Alle dingen, geschapen in de hemel en op de aarde, zijn zichtbaar, onzichtbare, troonheerschappijen, overheden machten. Maakt niet uit. Alle dingen zijn door hen en tot hem geschapen. En hij is voor alles. En alle dingen hebben hun bestaan in hem. Nou, wie dan nog meer? En dan predik ik tussen verder en dan zeg ik, kijk. Hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Ja, het wordt alles onder één gebracht. Hè? Want heeft de ganse volheid in hem behaagd. Hè? Door een vrede te maken, door het bloed zijn kruisjes en alle dingen weder met zich te verzoenen. Dan heb je het, alle dingen worden verzoend, jongens. Houd toch op, ga maar uit. Nou, laten we maar uit gaan, toch? Staat het toch? Ja, maar dat staat er niet. Dat staat er niet. Nee, dat staat er niet. Laten we maar eens gaan kijken. Heeft u er wel eens op gelet dat in dit gedeelte steeds wordt gesproken in vers 15 al over dit eerstgeborene? Er staat er in vers 15, dat is Christus. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Mag ik maar vragen, wanneer was de Heer Jezus de eerstgeborene
Nou staat erbij, gelukkig. Als ga ik iets verzinnen en dan zegt u dat zegt van Zuilenkom. Nee, dat zegt Paulus, wanneer dat Christus de eerstgeboren der ganse schepping was. Dat staat namelijk in vers 18. Dat staat in vers 18b. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is de eerstgeborene uit de doden. Wanneer was hij de eerstgeborene uit de doden? Nou, toen hij al de eersteling ten derde dagen opstond uit het graf, of niet? Ja. Toen was hij de eerstgeborene uit de doden. Hij is de eersteling. Zodat hij onder alles de eerste geworden is. De eerste waarvan? De eerste van de nieuwe schepping. Vers 15. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene der ganse schepping. Welke schepping? De nieuwe. De nieuwe. Hij is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Niet van de oude. Hij is het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Want in hem zijn alle dingen geschapen die in de hemel en op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zij tronen, het zij heerschappijen, het zij overheden, het zij machten. Alle dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Hij is voor alles en alle dingen hebben hun bestaan in hem. Ja, van de nieuwe schepping, niet van de oude. Ja, maar het zijn toch alle dingen, zult u zeggen. Alle dingen die toch bestaan. En dan geef ik u als antwoord, nee, helemaal niet alle dingen. Daar kent u geen Grieks. Daar kent u geen Grieks. Nee, daar kent u geen Grieks. Mijn beste alverzoener, u kent geen Grieks. U moet de Griekse context naar kijken. Want als je naar het woord alle gaat kijken. Ja. Dan komt dat woordje alle, het woordje panta, komt heel veel voor in het Nieuwe Testament. Maar 37 keer staat daar het woordje ta bij. Ta, panta. Of panta ta. Dat is soms voor, dat is soms achter. Wat is het woordje ta? Nou, dat kennen we allemaal, dat is het woordje de. Het bepalend wit woord de. Daar staat in alle. Maar al de, oftewel al deze, ter onderscheid van alle. Je zou kunnen zeggen alle. Ja, alle, dat is universeel, dat is gewoon alles, dat zijn alle dingen. Maar staat er het woordje daarbij, dan is het beperkt, dan is het al deze dingen. Niet alle dingen, nee, al deze dingen. Dat is wel beperkter. Ja, en u moet me niet kwalijk nemen, maar de NBG-vertalers die hebben hier continu vergeten het woordje de bij te zetten. Want zouden in de staat staan, in vers 16, want in hem zijn panta alle dingen geschapen, die in de hemel en op de aarde zijn, de zichtbare en de onzichtbare, het zijn troon, het zijn heerschappij, het zijn overheden, zijn machten. Alle dingen zijn in hem geschapen, tot hem geschapen, en hij is voor alles en alle dingen hun bestaan in hem. Ja, dan hebben de alverzoeners gelijk. Als het echt alle dingen zouden zijn, dan is Satan ook geschapen. He? Door hem en tot hem geschapen. Maar Satan is niet door hem en tot hem geschapen. Er staat hier niet alle dingen, maar hier staat al de dingen. Al deze dingen. Het wordt beperkt. Daarom staat het woordje ta erbij. Ik weet van Nico Baalberger, die gebruikte zo'n keer een voorbeeld van speelgoed. Die zei van, je zou tegen een kind in het Grieks, dat je Grieks spreekt, dan zou je in het Grieks tegen een kind kunnen zeggen, je moet alle speelgoed opbergen. Zou je dan het woordje panta gebruiken?
dan zou je dat kind eigenlijk opdragen om al het speelgoed op heel deze wereld, al het speelgoed wat je maar te vinden zou kunnen, om al het speelgoed op te leggen en op te ruimen. Maar ik denk dat vader en moeder dat niet bedoelen. Die zullen dan in het Grieks zeggen, tatanga. Oftewel, al dit speelgoed, wat van jou is, dat moet je opruimen. En niet van je buurkinderen, dat hoef je niet op te ruimen. En van je vriendjes en je vriendjes thuis, alleen jouw speelgoed niet opruimen. Tatanga. In plaats van planta. En dat is in feite, is dat hier het onderscheid. Tatanga. Het heeft een aanwijzende functie. En dat betekent eigenlijk, dit alles. En als er staat, want in hem zijn al de dingen, dan wordt er bedoeld, al de dingen die toebehoren aan die nieuwe schepping, waar Christus de eerstgeborene van is. Hij het begin, de eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. En al die dingen, al deze dingen die in hem geschapen zijn, die nieuwe schepping, in de hemel, op de aarde, het zijn zichtbare, onzichtbare, tronen, heerschappijen, overheden, machten, al die dingen, al deze dingen, hè, zijn door hem en tot hem geschapen. Kom, nu staat hier tapanta, en niet planta. Tot vier keer toe staat hier dus tapanta. Niet de troon straks van de zoon des verderfs, de zoon van hè, de antichrist, die die troon is, door Christus geschapen en tot hem geschapen. Niet de troon van Adolf Hitler is door Christus geschapen en tot hem geschapen. Wat is het voor waanzin? Niet de troon van Satan is geschapen tot hem en door hem. Wat voor waanzin is dat? Wel de troon van David straks in het duizend jaar vrederijk. Daar begint het straks bij zijn wederkomst. Daar begint die nieuwe schepping begint vorm te krijgen. Wel die 12 tronen, waar straks die 12 apostelen op zullen zitten, om Israël te richten en te leiden. Ja, dat zijn tronen inderdaad, die hier worden bedoeld. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden, het zijn machten. Alle dingen, al deze dingen zijn door hem en tot hem geschapen. Het is de nieuwe schepping. En zodra we dat gaan zien, dan wordt het duidelijk. Dus laten we nog maar eens lezen van vers. Laten we maar beginnen in vers 12. Dat verband. Dank gij met blijdschap de Vader die u toebereid heeft voor het erfdeel der heiligen in het licht. Er wordt gesproken over een erfdeel. Een erfdeel in het licht. En die erven. Ja, de eerstgeborene, die erven toch, of niet? Ja, de eerstgeborene altijd. Daar wordt hier gesproken over de eerstgeborene. En wij zijn in Christus de eerstgeborene. Hij is de erfgename, wij zijn mede erfgename. In Christus Jezus onze Heer. Hij heeft ons verzetting, hij heeft ons verlost uit de macht der duisternis en ons overgebracht in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. In wie wij de verlossing hebben, de vergeving der zonden. Hij is het beeld van de onzichtbare God. De eerstgeborene van de ganse schepping. Daarmee wordt bedoeld dus die nieuwe schepping, want daar is hij de eerstgeborene van. Want in hem zijn al deze dingen geschapen. Hè, van die nieuwe schepping die in de hemelen en die op de aarde zijn. De zichtbare en de onzichtbare. Het zijn tronen, het zijn heerschappijen, het zijn overheden die je daar vindt. Het zijn machten van Efeze 2. Waaraan je dus in de hemelse gewesten die veelkleurige wijze het Gods bekend moet worden gemaakt door de gemeente. Alle dingen, al deze dingen, tapanta, al deze dingen zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles en al deze dingen, tapanta, hebben hun bestaan in hem. Alleen van de nieuwe schepping hebben hun bestaan in hem. En hij is het hoofd van het lichaam, de gemeente. Hij is het begin. De eerstgeborene uit de doden, zodat hij onder alles de eerste geworden is. Want het heeft de ganse volheid behaagd in een woning te maken en door hem vrede gemaakt hebbende, door het bloed zijn kruises, al deze dingen. Tapanta, niet alle dingen die dan maar in heden ten dagen in Gods schepping te vinden zijn. Nee, daar planten al deze dingen die behoren tot de nieuwe schepping. En daar behoren toch niet alleen bij de gemeente, het lichaam van Christus, maar ook die machtige krachtheerschappijen die je dat vindt in de hemelse gewesten. Ook die onzichtbare dingen die wij nu niet kunnen zien en ook niet kunnen beredeneren. Al deze dingen, Tapanta, weder met zich te verzoenen. Apel Catalasso, door hem, het zij wat op de aarde, het zij wat in de hemelen is. Ook u, ook ik, ja, ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart. Blijkens die boze werken, heeft hij thans Apel Catalasso weder verzoend in het lichaam zijn vlees door de dood, om u heilig en onbesmet en onberispelijk voor zich te stellen. Waar in de hemelse gewesten? In welke positie? Als priester. En wel eens bij stilstaan in het verre verleden met de Efezebrief. Maar laat maar wat maar niet doen. Dat wordt verder gezegd. Het gaat er mij maar om dat u vat wat hier Paulus in Colossense 1 bedoelt. Met apocatalasse. De gemeente. Onderling is dus van positie veranderd. Joden en heidenen. Eén gemaakt. In één lichaam. Eén nieuwe mens. En wij vormen ook de nieuwe mens. Individueel ben ik ook een nieuwe mens. Gij geheel anders. En ik ben ook gezet in de hemelse gewesten. Ik kom erachter dat daar één wordt gemaakt. Dat God alles in alles is. Met een nieuwe schepping. Met kracht en macht de heerschappij. En ik ben een medeburger. Ter heilige. Ga een beetje boven mijn pet. Dat zijn onzichtbare dingen. Het zijn troonen, het zijn heerschappijen, overheden en machten. Maar al die dingen van die nieuwe schepping, en die er straks zullen zijn, die zijn door hem en tot hem geschapen. En hij is voor alles, en alle dingen, al deze dingen hebben hun bestaan in hem. En die nieuwe schepping zal er zijn. En het oude zal verdwijnen. En alles wat aan het oude vast zit, wat op de zonde is, aangepast. Dat wordt weggedaan. Maar mensen aanbreken dat die oude schepping echt voorbij is en dat een nieuwe is gekomen, een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.
Als je in de beschrijving staat,
hij
heeft
het
beeld van de onzichtbare, van de eerste geboren van de ganse schepping,
dan
wordt wel de oude schepping.
Nee, de nieuwe. Ja, want hij is het beeld van de onzichtbare God. Hij heeft aan ons als ware God geopenbaard. En hij is de eerstgeborene der ganse schepping. Van die ganse nieuwe schepping die daar in hem te vinden is. Daarom lezen we ook in 2 Korinthe 5. Dat hij, dat allen die in Christus zijn. Het oude is voorbij gegaan, het nieuwe is gekomen. Je bent de nieuwe schepping in Christus Jezus onze Heer. Dat is dat, daar, in 2 Korinthe 5 zie je al dat hij op die. Dat Paulus al naar die nieuwe schepping reikt. Het heeft dus niks te maken met die oude schepping. Het heeft dus te maken met een nieuwe schepping. Daarom staat er dat woord de eerstgeborene. De eerstgeborene der ganse schepping. Hij is niet de eerstgeborene van de oude schepping. Waarom is hij de eerstgeborene? Omdat hij de eerstgeborene uit de doden is. Omdat hij onder alles de eerste geworden is. Hij is de eerste. Maar van welke schepping? Ja, van de nieuwe. Ja?
Hij is ook schepper.
Ja, hij is ook schepper. Maar daar hebben we het hier niet over. Daar hebben we het hier niet over. Je kan wel zeggen, ja, maar er staat ergens anders dat in den beginnen. Ja, in den beginnen, oké. Maar daar gaan we het hier niet over. We hebben het hier over waar Paulus toe reikt in de toekomst naar de nieuwe schepping. En verder gaat het hier dus om en onderstreept dat hebben zullen de volgende keer. Zullen wij eens al die teksten, die al verzoeners maar aanslepen uit de Bijbel, die zullen we eens langs gaan. En komt er nu, hè, dan lees je maar over alle dingen. Alle dingen. En er worden maar teksten gepakt van alle. En dan ga ik u steeds de vraag stellen. Mag u eens vragen? Staat er, denkt u, ta panta of staat er alleen maar panta? En als in zo'n tekst zou staan, panta, alle dingen, dan hebben alle verzoeners gelijk. Maar als er staat tapanta, dan hebben ze helemaal ongelijk, dan is het beperkt. Dan zijn het niet alle dingen, maar is maar een beperkt groepje. Al deze dingen. Dat is niet alles. Dat is niet universeel.
En dat is maar de bril die de algemeenheid ons probeert op te drukken. Maar zo is het niet. Goed. Om maar een nabrander dan te geven. Gaat u bijvoorbeeld maar eens naar Romeinen 11. Daar waren we toch vandaag dus vooruit. Hè? Kan toch geen kwaad, Romeinen 11. Want ik hoef maar een geschriftje van zij die die theorie van Knof en universele verzoening, de alverzoening, achterna horen. Dan krijg ik gauw een tekst van Romeinen 11 vers 36. Er staat er een boven geschreven, zelfs als titel soms van een heel opstel. Er staat over een artikel. Romeinen 11, 36. Van uit hem en door hem en tot hem zijn alle dingen. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nou, dat is prachtig. En zeggen ze, zie je wel. Dan gaan ze dat bewijzen met die tekst. Dat alle dingen tot uit de Heer zijn en door hem zijn en tot hem zijn. Zelfs Colossens zijn, hè. En alle dingen een bestaan hebben in de hemel, dan gooien ze gelijk die teksten van Colossens zijn. Hoppa, erachteraan. Ja, dat kun je wel voorstellen. Dat gaat in één moeite door. Maar mag u eens vragen, wat denkt u? Denkt u dat hier staat Panta in de context of Tapanta? Ja, dat staat Tapanta. Als er staat Panta, alle dingen, ja, hebben ze gelijk. Dan zegt, nou jongens, doe er wij wel maar een paar naar huis, hebben helemaal gelijk. Maar er staat niet Panta, er staat Tapanta. Al deze dingen. En welke dingen bedoelt Paulus nou dat uit hem en door hem en tot hem al deze dingen zijn? En dat hij zo verrukt hierover is. Want hij zegt hier in vers 34, als je in zijn verband gaat lezen, want ze rukken zo'n tekst maar uit zijn verband. Hè, dat gaan ze dan maar direct betrekken in hun leer. Maar ik moet je wel lezen in zijn verband. Er staat in vers 34, want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Ja, hij begint eigenlijk eerder in vers 33. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. Tot die uitspraak komt Paulus. Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Of wie is hem tot raadsman geweest? Of wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen waar ik heel Romeinen 11 over gesproken heb. En daar is hij zo verrukt. O diepte van rijkdom, van wijsheid en van kennis Gods, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen en hoe onnaspeurlijk zijn wegen. En die wegen heeft hij verklaard. En wat is het? Wat zijn die wegen van God dan? Nou, die wegen van God die met Israël op het oog heeft. Waar die hier Romeinen 11 zich zo'n zorgen ook om maakt. Heeft God dan zijn volk verstoten? Heeft God dan Israël verstoten? Dan legt hij eigenlijk de werking uit van die gelovige heiden. Hè, die geënt zijn op die olijfboom om ze tot jaloersheid te prikkelen. En dan zegt hij ook in vers 12, betekent nu hun val. De val van Israël rijkdom voor de wereld en hun tekort rijkdom voor de heiden. Hoeveel te meer hun volheid. En dan gaat hij ook zeggen, wat we laten in vers 15, want indien hun verwerping, de verwerping van Christus die ze deden, de verzoening ter wereld is dat de wereld in een andere positie in de handen gekomen zijn. Wat zal hun aanneming anders wezen dan leven uit de doden, straks, als zij Christus aanvaarden. Dus hij dat dan helemaal behandelt, dan komt hij uiteindelijk dat hij zegt, vers 25, dan zegt hij van broeders, moet luisteren, opdat gij niet eigenwijs zou zijn, wil ik u niet onkundig laten van die geheimenis. Hij gaat een geheimtje vertellen. Wat voor geheimtje? Een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen, totdat de volheid der heidenen binnengaat. En aldus zal gans Israël behouden worden. Het komt met Israël toch nog goed. Ja, en wel niet met dit krom en verdraaide geslacht. Die olijfboom die gaat toch niet bloeien. En die olijfboom gaat toch geen vrucht dragen. En die olijfboom die zal omgehakt worden, dat zie ik al. Ik leef hier al aan het einde van de handeling.
En ik zie het gebeuren. Maar wil je wel een geheimtje vertellen? Denk nou niet dat het met Israël niet in orde komt. Want Gods roeping is onberouwelijk.
Gaat hij verder zeggen.
En alles zal gans Israël behouden worden. Gelijk geschreven staat. De verlosser zal uit Sion komen. Hij zal de goddeloosheden van Jacob afwenden. En dit is mijn verbond met hen. Wanneer ik hun zonde wegneem. En als Jezus Christus komt. De verlosser uit Sion. Als hij komt. Als hij wederkomt. Dan zal hij die goddeloosheden van Jacob. De oude naam van Israël. Hè? Het ongelovige Israël. Dat zal hij weg meenemen. En dit is mijn verbond met hem. Geen oud verbond, maar een nieuw verbond wat hij met hen sluit. Wanneer ik hun zonde wegneem. Wat is de situatie nu in de handelingen? Vers 28. Zij zijn naar het evangelie vijanden. Om u het wil. Maar naar de verkiezing zijn ze geliefden. Om de vaderen wil. Van Abraham, Isaac en Jacob. Want de genadegave en de roeping God zijn onberouwelijk. Want evenals gij eertijds aan God ongehoorzaam waart, maar nu ontferming hebt gevonden door hun ongehoorzaamheid, zo zijn ook deze nu ongehoorzaam geworden, opdat door de u betoonde ontferming zij thans ontferming zouden vinden. Want God heeft hen allen onder ongehoorzaamheid besloten om zich over hen allen te ontfermen. Wat gaat God straks doen? Hij ontfermt zich weer. Over wie? Over Israël. En de roeping van Israël is onberouwelijk. En ze zullen een kanaal van zegen zijn voor de volkeren. Dat is wat Paulus hier zegt. Ik zou dat geheimtje vertellen. Er is maar een gedeeltelijke verharding over Israël gekomen. En daar roept hij uit als hij dat ziet. Dat als hun verwerping van de Messias al de verzoening is van de wereld. Dat die wereld naderbij mag komen. Hij zegt, wat soort, moet je met die wereld, moet je eens voorstellen wat er gebeurt als Israël Christus niet verwerft, maar aanneemt. Dat zal het leven zijn uit de doden. Als zij hun roeping gaan verstaan, als zij de Christus leren kennen. En eindelijk hetgeen waar God ze in Abraham, Isaac en Jacob verkozen heeft, als we tot een doel zullen komen, moet je eens voorstellen wat er dan gaat gebeuren. Ja, dan gaat er wat gebeuren met deze wereld. Dan wordt er een stroom van zegen, gaat via Israël. He, 10 mannen zullen de slip grijpen van 1 Joodse man en zeggen, vertel mij van die God. Dat is de situatie, 1000 jaar lang. De wedergeboorte der volkeren. Dat is de situatie die de profeten uitvoerig beschrijven. En als hij dat al ziet, dan zegt hij, o diepte van rijkdom en van wijsheid en van kennis God, hoe ondergrondelijk zijn zijn beschikkingen? Hoe onnaspeurlijk zijn wegen? Want wie heeft de zin des Heeren gekend? Op wie is hem tot raadsman geweest? Kan u of ik zeggen dat God dit of dat zou moeten doen? Nee, dat is zijn plan. Zijn eeuwig plan. Zijn plan der Joden. Zijn eeuwig voornemen. Op wie heeft hem eerst iets gegeven waarvoor hij vergoeding ontvangen moet? Moet hij ergens aan voldoen of zo? Nee. Want uit hem en door hem en tot hem zijn al deze dingen. Deze dingen die hier beschreven staan in Romeinen 11. En al de zuurs die rukken dan maar die tekst uit zijn verband. En huppakee, komt een artikel overheen. Komt er nu kijken. Als in de Bijbel staat, dus voort dat, hè. Als er staat, alle dingen. Nadenken, context erbij pakken. En controleren, staat er naar Tanta of Tatanta. En staat daar Tatanta, dan zijn niet alle dingen. Maar is het beperkt. En moet je daarvoor gaan kijken in de teksten en daarna gaan kijken. Al deze dingen, welke dingen worden dan bedoeld? En je staat erbij, hetzelfde hoofdstuk. Je moet het lezen in zijn context. En dan kom je er achter. Waar Paulus zo verrukt van is. Dat uit God dit is. Zijn plan met Israël. En door hem en tot hem. Al deze dingen zijn. En zijn weer naar kijkt. In eeuwigheid. Amen.